Ik ken niemand die slaap zo serieus neemt als jij, Nidia.
Ik ben er extreem goed in.
En je hebt alle spulletjes. Het ultieme Emma-matras, zo'n heel goed slaapmasker, oordopjes, slaapspray.
I know, honey. Maar wat nog miste, was het perfecte kussen.
En die had ik. Van Emma.
Ja, ik kon natuurlijk niet achterblijven. En dus ben ik tegenwoordig de trotse bezitter van een Diamond Pillow.
En zij slaapt nu de diamonds van de hemel.
Wil jij ook het perfecte kussen? Tijdens de Ik Wil Hem weken op emma-sleep.nl krijg je bergen korting. En met code DAMNHONEY, aan elkaar geschreven, krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting.
Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Dag babes with mobility aids en ander gepeupel. Welkom bij DAMNHONEY.
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En dit is aflevering 167.
En vandaag de gast is Anaïs van Ertvelde. Ze is schrijver, historica. Ze is wetenschappelijk onderzoeker gespecialiseerd in genderstudies en disability studies. Ze is samen met Helene de Bruyne de host van de inmiddels helaas niet meer gaande, maar wel nog bestaande podcast Vuile Lakens. Over seks, lichaam en alles waar je in keurig gezelschap niet over durft te praten. En ze is auteur van het pamflet Zorgangst, dat ze schreef in 2021. En van haar kraakverse boek Handicap, een bevrijding. En over dat laatste boek gaan we het met je hebben in deze aflevering. Welkom!
Dankjewel, heel blij dat ik erbij mag zijn.
Ja, superleuk, superfijn dat je uit Gent hierheen komt.
Helemaal naar Amsterdam gekomen, ja. Naar de podcast.
Toch international booktour.
Ja, internationale booktour, ik benadruk het overal.
En gelijk heel eventjes over je boek. Je beschrijft eigenlijk helemaal aan het begin al dat het ook niet echt een boek is waar je eigenlijk een beetje, ja, wat is het... ambivalente gevoelens over hebt om het te schrijven.
Ja, om heel veel redenen tegelijkertijd, denk ik. Vond ik het best wel moeilijk om eraan te beginnen. Een van de redenen is dat ik in mijn leven al heel veel feedback heb gekregen van redacteuren, van kranten, van uitgeverijen. Als ik een keer over handicap wou schrijven, dat mensen daar toch heel aarzelend tegenover stonden. Van, goh, is er daar eigenlijk wel een publiek voor? Mm. En ik had dat ook geïnternaliseerd van, voor zo'n boek zal er waarschijnlijk wel geen publiek zijn. Er zullen misschien enkele mensen met een beperking zijn die daarin geïnteresseerd zijn. Maar mensen zonder beperking, die willen eigenlijk niets horen over beperking. Die denken dat dat met hen niets te maken heeft. Maar ik worstel er ook mee dat ik me zo verplicht voelde om over dit onderwerp te schrijven. Alsof dat je, als je een handicap hebt, per definitie op de barricades moet gaan staan en de revolutie zal moeten gaan verkondigen omdat je jezelf wel moet emanciperen, want een ander zal het niet voor je komen doen. Dus daar was ik heel ambivalent over. En ik vond het ook heel moeilijk om in het persoonlijke te gaan schrijven. Mm. Niet per se omdat ik daar schaamte over heb, want ik had daar met het Vuile Lakens boek en de podcast best wel al veel ervaring mee, met toch wel bijzonder persoonlijke dingen in het publiek delen. Maar om specifiek over die handicap te babbelen in het heel persoonlijke, omdat je merkt dat dat vaak het enige is wat mensen met een beperking mogen doen. Als mensen met een beperking aan het woord gelaten worden in de media, dan mogen ze dat heel individuele verhaal vertellen, waar dat ze het vaak hebben over hun tragedie of hun grote lijden, of hoe dat zij uitzonderlijk zijn en anders zijn dan andere mensen.
Inspirerend.
Inspirerend, dat is inderdaad een andere optie. En ik was een beetje bang om daarin te vervallen, om eigenlijk met zo'n memoire in het straatje vast te zitten dat je gaat antwoord geven op de vragen die mensen zonder beperking in hun hoofd hebben of altijd al aan je willen stellen. En ik wil dat eigenlijk niet. Ik wil mezelf en mijn handicap niet nog meer te kijk stellen. Dus daar worstelde ik allemaal mee van, hoe kan ik toch mijn verhaal vertellen? Hoe kan ik mensen tot bij mij krijgen en ook vanuit mijn blik de wereld laten zien, zonder dat ik mezelf weer op een soort podium stel en dat mensen zonder beperking naar mij kunnen gapen en zeggen, oh kijk, daar staat weer zo'n inspirerende gehandicapte een moedig relaas te vertellen.
Ja, dat zijn wel echt ook grote dingen. Je zou om minder een soort writersblok krijgen.
Ja. Ja, en ook omdat je het gevoel hebt dat je het heel goed moet doen. Ja. Of zo. Ja. Want er zijn maar heel weinig mensen die een podium krijgen om over beperking te spreken. Dus dan kan ik nu niet heel erg struikelen en allemaal domme dingen gaan
nee,
vertellen
want jij
over
hebt die
beperking.
Kans.
Want ja. Ik heb nu een keer de kans. Ja, ja, ja. En ik moet ook een soort groep vertegenwoordigen die ik natuurlijk helemaal niet kan vertegenwoordigen. Je wordt dan een soort ambassadeur van de gehandicapten gemaakt of zo. En dat zijn natuurlijk mensen met ontzettend verschillende lichamen, ervaringen, zintuigen, begeestelijkingen dan ik, met heel andere manieren in het leven staan. En ik kan die niet allemaal vertegenwoordigen, maar ik wil tegelijkertijd wel op haar handicap spreken op een manier die het louter persoonlijk overstijgt. Dat ik niet de hele tijd zit te navelstaren en jullie vertel van wat mij allemaal overkomen is de voorbije 35 jaar. Of zo. Dus je wilt tegelijkertijd iets breder zeggen en je bent je heel bewust van, goh, ik wil niet voor andere mensen spreken. Ik wil andere mensen niet de mond snoeren of beweren dat dit dan de gehandicapte ervaring is. Of
ja,
zo.
Ja. Nou, wij zijn in ieder geval erg blij dat je dit boek geschreven hebt. We duiken er zo meteen in. Maar we beginnen met onze openingsrubriek, zoals altijd. Omdat we, zoals altijd, eigenlijk gewoon nog hartstikke de hele tijd de femimist ingaan. Nidia, wat is jouw femimisser van de week?
Oké, het gaat over overstappen van bank. Want
alweer.
Mijn bank is de duivel waar mijn geld stal.
De meeste van onze banken waarschijnlijk.
Ja, maar ik weet wel dat er wel mindere duivels op het spectrum zitten van de banken. Had ik dus vorig jaar al bedacht, laat ik nou het grote geld bij een andere bank zetten.
Het grote
betere
geld.
Bank. Het grote geld is gewoon het geld wat ik moet wegzetten voor de Belastingdienst, zodat ze dat na een jaar weer bij mij komen innen.
Ik wou dat ik het grote geld kon wegzetten.
Geen sprake van groot geld. Maar voor mijn doen is dat het grote geld. En ik dacht, laat ik dan de duivel niet daarmee laten investeren met die belastingcenten van mij. Laat ik dat bij een betere bank zetten. Dat had ik gedaan. En dan leek me dus nu, 2024, het goede moment om echt helemaal over te stappen. Dus, 1. Ik kwam erachter dat het geld waar ik, of de bank die dus minder de duivel is, nog meer de duivel is dan waar ik het had staan.
Oh nee.
Want je hebt een eerlijke bankenwijzer lijstje en daar staat mijn minder duivelbank niet tussen. En ergens staat me bij dat ik vorig jaar dus wel heb gelezen dat ze oké-ish zijn.
Ja.
Maar nu ging ik dat dus toch nog een keer opzoeken van hoe scoorden zij dan eigenlijk? En ze stonden daar niet bij. En toen stond er bij de eerlijke bankwijzer, dan moet je even daar en daar kijken. En toen keek ik daar. En toen was het percentage nog lager.
Nee.
Dan waar ik het in eerste instantie. Dus dat was al best wel een femimisser.
Dus je had het beter bij de OG-duivel kunnen blijven.
Ja, precies. Maar het wordt eigenlijk nog, deze femimisser heeft verschillende lagen. Vervolgens ging ik een bankrekening.
Ik ben benieuwd wat er nu nog gaat gebeuren, hoor.
Vervolgens ging ik een bankrekening openen bij een bank die het heel goed doet in de eerlijke bankwijzer. Mm-hmm. Dus ik helemaal die app door. Dan moet je zo je ID en zo, een fotootje en dan helemaal die app. Staat er op het eind, u heeft hier al een bankrekening. Dus ik zo, hè? U heeft hier al een bank? Hoezo u heeft hier al een bank? Blijkt dus dat ik heb een gezamenlijke rekening met mijn vriend. En wij zitten al bij die bank. Dus de tweede femimisser is dat het gezamenlijke geld, dat ik me daar zo afzijdig van hou, zo van nou laat hem dat dan maar doen, dat ik niet eens weet dat ik al bij die bank zat. Nou, dat vond ik best wel een femimisser.
Oh,
en ik kon dus nu ook voor het eerst, want ik heb dus nu een rekening daar, dus ik kan nu ook in die app en ik kan dus nu ook bij de gezamenlijke rekening. Ik kan dus zien hoeveel geld daarop staat, waar dat geld zo al aan uitgegeven wordt. En dat was dus tot die tijd eigenlijk onduidelijk voor mij.
Oh nee. Nou, heel goed dat je nu in ieder
one
geval
one hell of a femimisser op meerdere lagen.
En ik werd hier ook de hele week toch een beetje van op de hoogte gehouden over alle stappen, zeg maar, die er dus gezet werden. En ik moet wel zeggen, je bent wel door iets heen gegaan.
Ja?
Absoluut.
Ik ben door iets heen gegaan.
Ja. Mijn femimisser is een vrij classic. Kijk, listen, toch eventjes weer voor de mensen die geen idee hebben. Ik heb rijangst, heel erg. Iedereen weet het. En om mezelf over die rijangst heen te brengen, had ik me voorgenomen om vanaf 1 januari elke dag een piepklein rondje te rijden. Gewoon om maar even in de auto te zitten.
Gewenningstherapie.
Ja, nou dat inderdaad. Gewoon maar de hele tijd even exposen en voelen dat het minder wordt. En het werd ook daadwerkelijk een beetje minder. In ieder geval, nou ja, het werkt. Het leek een beetje te werken. Maar toen, op de 10e of 11e dag of zo, deed die auto niks meer. De accu was leeg. En toen ik ging googlen, bleek dat te komen door, als je heel veel kleine rondjes rijdt, dan kan de accu niet opladen.
Oh nee.
Dus dit plan...
Oh, met je goede gedrag.
Ja, ja. Ik helemaal mijn best doen. Dit plan is dus van de baan. Maar wat dus moest gebeuren was dat die auto weer aan de praat gebracht moest worden. En in eerste instantie... Nou, mijn vriendin is meer van de auto's en zo. En in eerste instantie was ze van... Nou, moeten we dan de ANWB bellen? Maar haar vader had gezegd... Nee, we bestellen gewoon een nieuwe accu. En dan zet jij die accu erin. Had hij dus tegen mijn vriendin gezegd. Nou, ik helemaal hartkloppingen. En die accu kwam. En gisteren was de grote dag. Toen gingen we die accu erin zetten. Maar ik ben echt... Zij is vol vertrouwen. Hè? Zij kijkt die YouTube-filmpjes. Zij denkt, ik kan dit. En ik, het enige wat ik denk is... Maar moeten we niet toch je vader? Moet je vader er niet bij zijn?
Moeten we Daniel niet vragen?
Ja. Okay. En we hadden ook Daniel in eerste instantie gevraagd om met startkabels en zo te komen. En toen zei hij, nee, maar misschien kan je Titia even vragen. En daar heb ik dan zoiets van, ja, maar Titia. Ja. Ik ben echt heel erg van, maar de mannen die weten iets van de auto's en de vrouw. Want, en Cato, echt, sorry, maar die vrouw in... Minder dan een half uur was het gefixt, hè? Die polen eraf, doekjes eroverheen, niks heeft... De auto ontplofte niet. Het is echt... Ik stond daar alles te filmen en te fotograferen en helemaal... Nou, bang zijn dat de auto ontploft, maar dat was dus niet zo. En ik was me weer... Ja. In ieder geval weet ik nu waar de accu zit van een Volkswagen Golf. Ja. En dat is ook leuk.
Nog een stap vooruit. Dat is ook een van de dingen die ik mij het meest beklaag van mijn opvoeding. Ik ben nogthans vrij wars van genderstereotypen opgevoed. Maar mijn broer heeft echt perfect leren klussen van mijn vader.
Oh,
en mooi leren koken van mijn moeder. Ik kan perfect koken, maar ik heb helemaal niet leren klussen. Ik zou er ook zo met zwetende polletjes bij staan. Ja. Maar wat moet ik doen?
Ja. Oh. Nou, ik voel me wel iets meer... De auto heeft iets minder geheimen voor me weer. Dat is fijn. En heb jij nog een femimisser, Annies?
Ik heb er heel veel eigenlijk. Bedankt.
Kom maar door. Kom maar door met de lijst.
Perkamentenrol. Hier gaan we. Ik ben natuurlijk heel veel op de foto gemoeten de voorbije 2 weken. Want mijn boek komt uit en daar horen dan interviews bij. En dan moet je ook op de foto gaan staan. En dat was eigenlijk heel lang geleden. Want ik heb 3 jaar bijna een burn-out gehad. Waarbij ik niet in het boekje stond en op foto's kwam. En eigenlijk ook heel afwezig was op sociale media. En dat eigenlijk ook heel prettig vond om mezelf... niet voortdurend gespiegeld te moeten zien. Ik liep liever alleen door het bos en keek dan eens in een meertje en daar zag ik mijn reflectie dan in of zo. Maar dat volstond dan wel. En opeens moest ik weer er staan en dan heb je toch zo het gevoel van ik moet er dan goed uitzien of zo voor op die foto. Ik wil dan niet dat mensen denken dat ik nog altijd heel erg in die burn-out zit en er dan heel slecht uitzie. Dus ik merkte dat ik daar opeens heel erg mee bezig was. Van dan toch elke dag mijn haar gaan krullen en dan toch elke dag make-up aandoen en zo. En op zichzelf vind ik dat ook wel leuk, maar ik voelde zo die verplichting er wat insluipen. En ik merkte ook, ik heb heel veel kinhaar. Ik heb zo een vriend die al 2 jaar testosteron doet en die is altijd jaloers op hoeveel baard en snor ik heb zonder ooit in de buurt van testosteron geweest te zijn. Maar ik zelf vind het dat ook altijd moeilijk. En dan merk ik dat ik dat er toch aan het afhalen was. Want er komen dan foto's en dan wil ik daar dan misschien toch niet met zo lang blond haar aan mijn kin op staan. En ik kan dat voor mezelf zo niet echt goed praten, waarom ik dat doe. Ik heb niet een mooie uitleg klaarstaan van... God, daarom doe ik dat dan. Dat is toch echt wel van... Ja, dat is dan maatschappelijk wenselijker of zo. En ik merk ook dat ik mij ook een beetje die verplichting voel... van er zo goed op de foto te staan, omdat ik zelf dik ben. En dat je dan weet dat er voor heel veel mensen die associatie is... als je als dunne persoon ergens binnenkomt met warrig haar... en een groot los t-shirt aan, dan zie je er cool en heel...
Ja, dan is het stijlvol.
En als dik persoon krijg je dan toch vaak zo dat stigma van... Oh, wat een sloddervos. Die zit waarschijnlijk heel de dagen depressief in een groot t-shirt op de bank chips te eten. Dus ik merkte dat ik daar zo ook die druk van voelde. Ja, dan moet ik wel toch nog een beetje extra mijn best doen. En er toch een beetje beter uitzien. En ik baalde daar wel wat van. Maar ik raakte er ook niet van los of zo. Dus ik zit hier ook weer mooi geschminkt met mijn chic blouse aan.
Ja, prachtig.
Ja, je ziet er geweldig uit. Kan niet anders zeggen.
Maar god, maar,
ik herkenbaar. Kan niet anders. Dat is echt, ik loop er ook regelmatig tegenaan. Ik doe hem niet meer in de femimisser, want ja.
Je bent het al zo
gewoon. Mensen kennen het nu wel.
Daar gaan we weer.
Tijd voor post. Tijd voor post.
Voor post. Oké, lees jij je maar eens eventjes voor.
Lieve Hannies.
Mevrouwtje.
Ik was al begonnen met lezen. Lieve Hannies. Allereerst, super fijn dat jullie deze geweldige, o zo nodige podcast maken. Ik leer en lach iedere week weer. Veel dank daarvoor. Dan een verzoek. Zouden jullie een keer tijdens een aflevering aandacht willen besteden aan maagdelijkheid, tussen aanhalingstekens, op latere leeftijd? Het is iets waar ik zelf nogal mee worstel op femimisserige wijze. Ik ben zelf 33, panseksueel en heb nog nooit seks gehad met een penisdrager. Niet live, althans.
Wel met een cisvrouw, maar toch, Femi Misser, voel ik me een enorme maagd en daarmee een enorme outsider. Iedere keer als ik gevoelens krijg voor iemand met een penis, komt de schaamte hierover naar boven. Wat ook niet helpt, is dat ik sowieso weinig datingervaring heb en daardoor het gevoel heb dat maagd op mijn voorhoofd geschreven staat wanneer ik moves probeer te maken. Van Google kan ik weinig fijne informatie vinden over dit onderwerp. De artikelen zijn veelal gericht op jongere maagden, betreffen mannen of zijn wel heel brief aan Defensie van toon. Defensie is een tijdschrift voor meiden uit de Zero's. Dus ben, niet de krijgsmacht. Ik weet
nee,
even wat.
Ik ben helemaal mee.
Ja, jij komt uit 88. Dus ja, jij bent helemaal waar onze jonge luisteraars denken, waarom zou je een brief aan het leger sturen?
Ik dacht dat je dacht, die Vlaming kent Defensie niet. Maar Defensie kwam ook, tot in Vlaanderen, hoor.
Ja, ja.
Vooral De Vrije en jij uiteraard. Het werd daar druk gelezen.
Oh my god. Ik mocht nog een keer Defensie helpen maken. Dat had ik toen gewonnen en dat was echt mijn droom.
Ja, dat kan ik. Wat is dat voor? Ja, jij wilde altijd al in de tijdschrift.
Oké, en door. Hoe zien jullie maagdelijkheid en ervaring? Vinden jullie maagdelijkheid überhaupt een belangrijk concept? En hebben jullie tips voor degene die ongewenst, ongepenetreerd zijn en zich daarvoor schamen? Liefs en alvast bedankt voor jullie reactie, Maagdje.
Ja. Annelies, jij was host van een podcast over seks.
Ja, ik moet hier nu een antwoord
op geven.
Ik heb alleszins wel twee tips bij. En het zijn eigenlijk twee, een kijktip en een leestip. Bij de leestip ga ik mijn eigen boek pluggen. Want
tuurlijk,
in het Vuile Lakensboek staat er namelijk een hoofdstuk over maagdelijkheid dat ik geschreven heb. En waarbij ik met een heel kritische lens ook ga kijken naar heel dat concept dat maagdelijkheid eigenlijk is. En waar we daar ook eigenlijk op uitkomen dat we het woord maagd en maagdelijkheid misschien beter niet gebruiken, omdat het zo'n zwaar beladen geschiedenis heeft. Mm-hmm. En wat het ook een beetje naar voren wordt geschoven als een soort biologisch concept, terwijl het eigenlijk een puur cultureel concept is. En maagdelijkheid is niet iets dat je op of in het lichaam van iemand met een vagina kan lezen. En het idee van maagdelijkheid draagt dat in zich mee, dat een soort... ja, een overgang is van de maagdelijkheid, de staat voor de penetratie en de staat na de penetratie. En daar spring je door een soort hoepel en daar kom je dan als een helemaal ander persoon uit. Dat en nog heel veel meer wordt beschreven in dat hoofdstuk. Dus misschien dat, hoe heet de...
Maartje.
Misschien dat Maartje daar wel iets aan heeft aan dat hoofdstuk. En op de Belgische tv, langs de Vlaamse tv, is er sinds een tijdje een programma dat de Maagdenclub heet.
Oh.
En dat wordt gemaakt door een vrouw, denk ik, assuming gender, die in een jaar of 30 is en die ook nog altijd maagd is en die op verkenning gaat in de wereld van maagdelijkheid, ook al gebruik ik die term zelf niet zo graag. Ik heb het nog niet gezien, dus ik weet niet of het goed in elkaar zit, maar ik kan me voorstellen dat het wel interessant kan zijn voor Maartje om er een keer naar te kijken, want het gaat ook heel specifiek over mensen die in hun 30er jaren zijn en maagd zijn, en dat zijn er natuurlijk heel veel meer dan wij denken, want je hebt soms het idee dat iedereen op zijn 17 ontmaagd is of zo, en dat is eigenlijk helemaal niet. Je ziet in het cijfers, voor zover ik me herinner vanuit mijn Vuile Lakenstijd, zie je dat de mensen steeds later voor de eerste keer seks hebben. Dat dat nu zelfs gestegen is van 17 naar 18, en nog een beetje, 18,6 of zo. En dat er ook best wel veel mensen zijn die op latere leeftijd nog geen seks hebben. Ik denk rond de 25 is het nog altijd iets van een vierde van de meisjes. En het is dan altijd heel binair. En een derde van de jongens in dat onderzoek hebben nog nooit seks gehad. Dus, en zelfs rond de 30 is er denk ik nog altijd 10% van de mensen die nog nooit seks hebben gehad. Dus 10% van de bevolking.
Nog steeds heel veel.
Dat is best een heel grote groep in de samenleving. Dus zo'n uitzonderingspositie is het eigenlijk niet, terwijl je dat gevoel natuurlijk wel krijgt. Als je jezelf niet gereflecteerd ziet in media of in boeken of in literatuur, heb je het idee van ik ben hier de enige die nog nooit penetratieve seks heeft gehad. Want dat is natuurlijk ook de grote vraag die maagdelijkheid altijd oproept, van wat is seks eigenlijk?
Yeah, I know.
Om maagdelijkheid te definiëren, moet je gaan definiëren wat seks is. En dat is veel ingewikkelder dan we misschien denken dat het
is. Ik vind dat ook altijd, we hebben dat een paar keer gehad nu op scholen, dat je dan gaat doorvragen wat jongeren, wat kinderen dan seks vinden en dan... En dan hebben ze het dus echt over penetratie. En dan zeg ik, oké, maar ik heb een vriendin. En heb ik dan...
nog nooit seks
heb
gehad?
Heb ik dan geen seks? Nee, dan zie je ze zo helemaal zo...
Hier
ze helemaal moeilijk doen. En want ze vinden het ook niet seks, maar het is ook niet wel seks. En het is... Het hele maagdelijkheid, maagdverhaal is natuurlijk ook... Ja, jij schrijft in je boek ook over scripts. En dat we gewoon heel erg houden van al die, vaste dingen of zo. Dat is met maagd zijn natuurlijk ook. Dat je volgens bepaalde regels op een bepaalde leeftijd... moet je dan uiteindelijk door een penis gepenetreerd worden. En dan zou het kloppen of zo. Maar voor mij mag dat hele begrip echt de prullenbak in.
Ja.
ik zie mezelf ook nog zo zitten op de fiets, zeg maar, toen ik voor de eerste keer penis gepenetreerd was. En dat ik echt dacht, oké, dan gaat het nu beginnen. En toen gebeurde er dus 2,5 jaar helemaal niks op seksgebied. Of wat getong en gefriemel na. En in totaal heb ik dus 2 penispenetratie ervaringen. De tweede keer was helemaal een drama. Want toen, ik wil dit gewoon graag vertellen en dit leek me leuk.
Je zocht een opening.
Ja, precies. Ik wil heel graag dit verhaal vertellen. Ik zocht het al. Ik heb het nog nooit verteld, toch? Nee. Toen had ik seks met iemand die een piemel piercing had. En ik durfde daar zo erg ook niet naar te kijken. Dat op een gegeven moment dacht ik, oké, doe maar. En toen gebeurde het. En toen was me er toch zo ontzettend veel bloed daarna. Zoveel bloed. Ik heb echt hinnikend van het lachen. Want het deed niet per se zeer. Nee. Maar er was wel duidelijk iets gebeurd. Op de wc gezeten. Overal bloed. Een heel spoor naar de wc. En die jongen, ik bedoel, ik ging ook maar, ik deed het. Maar, ja. En ik had dit ook maar weer gedaan uit een soort, oké, ik wil niet dat er niks gebeurt. Ik wil gewoon dat er wel iets gebeurt. Ik vond hem niet eens leuk. Maar dan moet je, daarna heb je die hele bloedsituatie aan de hand. Hij had zich gewoon omgedraaid in mijn bed en was gaan slapen. En dan denk ik, oké, is dit het dan? Is dit dan zo leuk?
Hij lag daar tussen die plassen bloed gewoon.
Hij had niks door. Hij was gewoon van, ik heb mijn dingetje gedaan en we gaan slapen. En toen was ik echt zo, dit was echt, denk ik, een paar maanden voordat de lesbische geest in mij nederdaalde. Dus daarna. Maar als je het hebt over maagdelijkheid, ik denk dat de eerste keer met een vrouw voor mij meer als seks voelde. Mm. Echt seks. Mm. En dat ik het leuk vond. En dat ik dacht, hier wil ik meer van. En dat er toen pas iets begon dan die 2 keer dat ik penis gepenetreerd ben. Want die, ja, ik had liever dat ik die ervaring niet had gehad, eerlijk gezegd.
Ik vind dat ook wel mooi aan die stijgende leeftijd die we zien. Daar wordt soms een beetje paniekerig over gedaan als je dat in de media ziet. Van, oh nee, jongeren worden steeds preuter, hebben we later seks. Maar ik heb ook eens een seksologe, ik weet niet meer wie, een andere uitleg daaraan zien geven. Namelijk, jongeren zijn veel zelfzekerder over wat ze willen in hun seksualiteit. Mm. Zijn daar veel communicatiever over. En zijn veel minder geneigd om ja te zeggen op seks waar ze eigenlijk geen zin in hebben. Dat is een beetje zoals jij nu beschrijft. Van, ja, ik moet wel iets of zo. Ik ben nu al zo oud, laat ik het dan maar een keer proberen. Ja. En anders gebeurt er toch niks. Dat dus jongeren blijkbaar weerbaarder zijn om te zeggen, ja, dan hoeft het ook niet voor mij. En dan wacht ik wel tot ik iets tegenkom waar ik echt zin in heb om te doen. Of zo.
En dat is dus, en kijk, ik denk ook, want in de brief staat staan eigenlijk 2 dingen. Namelijk het hele het maagdendeel en het deel dat ze ongewenst penis gepenetreerd is. En dat is, het zijn natuurlijk 2 losse
ongewenst,
dingen.
Ongepenis gepenetreerd.
Oh ja, ongewenst, ongepenetreerd eigenlijk door een penis.
Ja.
En dat is natuurlijk iets anders. Want dat je er nieuwsgierig naar bent en die ervaring wel wilt hebben.
Ja, kijk, dat je een wenslijstje hebt met dit lijkt me nog leuk om een keer te doen.
Tuurlijk.
Dat is natuurlijk hartstikke aan te moedigen.
Ja, maar het gaat om de schaamte daaromheen. Dat is gewoon jammer. En dat is denk ik omdat we dat hele maagdelijkheidsverhaal hebben. Dat is gewoon jammer. Dat moet de prullenbak in. Ophoepelen. Gewoon. Mensen, kinderen, jongeren, 33-jarigen. Iedereen zou aangemoedigd moeten worden om gewoon te doen wat ze leuk lijkt en waar ze zin in hebben en waar je nieuwsgierig naar bent.
En ik denk dat die ingang van die sociale script waar je dat over hebt ook, en waar ik het in het boek veel over heb, dat ook een hele goeie is. Hè? Wat ze crip time noemen in de disability studies. Dus het idee dat de tijdsbeleving voor veel mensen met een beperking anders is.
Ja.
In het dagelijkse leven, omdat je vaak trager bent of opeens een hele versnelling kent en dan weer helemaal instort, omdat je ergens niet zo snel geraakt als een ander, omdat je als je opstaat eerst medicatie moet nemen en die 2 uur moet laten inwerken voordat je naar die werk kunt. Als je naar die werk gaat, dat je dan alle liften op Amsterdam Centraal niet blijken te werken, dat je helemaal niet op je terrein kan geraken. Dus die dagelijkse obstakels in tijd of andere omgang met tijd. Maar het gaat ook heel erg over die mijlpalen die we in een mensenleven zetten. Van inderdaad, op je 18e moet je seks gehad hebben, op je 25e moet je een vaste partner hebben, op je 30e moet je dan dat huis gekocht hebben. En die gelden heel vaak niet voor mensen met allerlei soorten beperkingen. We zitten vaak al heel ver weg van dat zo het normatieve verloop van de tijd en wat je in die tijd moet doen. En dat is soms ingewikkeld, want daardoor worden onze levens soms weggezet als minder waardevol. En soms is het ook een kwestie van daar geen toegang toe hebben. En dat is ook natuurlijk iets anders. Maar ik denk dat daar ook langs de andere kant een vrijheid in ligt. Ja. Van, je kunt ook loskomen van dat script, want je zit sowieso al eigenlijk niet in het script.
Ja.
En ik denk dat mensen zonder beperking daar soms naar kunnen kijken. Van, ah ja, misschien is het zo dat wij een heel strak sociaal script vasthangen van wat moet gebeuren, op welke leeftijd, anders ben ik gefaald of heb ik iets niet goed gedaan? Of precies of je een computerspelletje aan het spelen bent waarbij je elke keer level up moet of zo. En dat het leven natuurlijk helemaal niet zo is.
Ja, ja. Dit zeg ik ook altijd over de... Dat ik soms zeg, ik heb wel eens medelijden met de hetero's. Omdat die volgens een bepaald script hun leven dan in moeten richten. En als je queer bent, dan is het opeens een soort... Dan is die blauwdruk is er niet of zo. Dat is een soort of minder.
En dat denken over crypt theory leunt ook heel erg op wat we uit queer theorie kennen. En crypt theory en queer theory zijn eigenlijk... Er zijn siblings of zo. In het Nederlands hebben we geen genderneutraal woord, denk ik.
Nee. Sibbelingen.
Echt. Ja. Sibbelingen.
Sibbelingen, dat is een leuk woord.
Sibbelingen, ja. zijn sibbelingen. Daarin, je merkt dat er heel veel overlap tussen die twee velden is. Ook gewoon expliciet, omdat onderzoekers vaak in die twee velden tegelijkertijd onderzoek doen. En een van de rode draden is dat bekritiseren of in vraag stellen van het normatieve. Ja. Van niet je per se in de maatschappij zoals die is geïntegreerd willen worden, maar een stapje naar achter te zetten en denken van, goh, wil ik wel als queer persoon met een beperking, gewoon erbij horen in de maatschappij zoals die nu is? Of moet ik bevragen hoe dat de script in elkaar zit, hoe dat de samenleving in elkaar zit? En kan ik mijn queerheid of kan ik mijn handicap gebruiken om die dingen in onze samenleving te bevragen?
Ja, en daar ook iets uit te halen. Een trots of dat je denkt van, oh, maar ik vind het eigenlijk ook wel vet. Zoals Marilotte, jij hebt heel vaak zoiets van, ik vind het juist vet eigenlijk wel dat ik queer ben.
Ja,
niet tot die saaie hetero's behoor.
Precies.
En dat kan je natuurlijk ook, dat zou je in principe ook kunnen plakken op dat hele maagdelijkheid verhaal. Oh, nou, iedereen die volgt maar dat paadje.
En
als je een ander paadje kiest, is dat niet een slechter paadje. Nee. Misschien is het juist ook wel vet om dat andere paadje te kiezen.
Maar het is natuurlijk altijd spannend. Dat snap ik natuurlijk.
Spannend.
Ja.
En ik geloof dat we in het Velakensboek ook ergens... Dan gebruik je het woord maagd weer, maar dan in het Frans. Het idee van de demi-vierge van stal halen.
Klinkt wel dat meteen mooier.
Klinkt meteen veel beter. En dan denk je opeens, oké, laat het maar. We gebruiken het woord maagd wel toch. Dus de halve maagd betekent dat eigenlijk. En daar vertrekt vanuit het idee, zoals de Fransen dat zo mooi kunnen, dat we eigenlijk altijd voor eeuwig allemaal half maagd op zijn minst zijn. Want er zijn altijd seksuele ervaringen die je nog niet gehad hebt en die je misschien nog wil hebben.
Dit vind ik dus wel prachtig.
Ja.
Ja. We moeten het even hebben over een handicap hebben. Anaïs werd geboren met een korte rechter onderarm. Voor haar hartstikke vanzelfsprekend, maar toen kwam de wereld om de hoek kijken. Wat heb jij? Vragen de mensen. Zomaar mensen, mensen waar je heel niks mee te maken hebt. En jaarlijks volgde er een keuring. Was de handicap nog wel aanwezig? Het antwoord was ja. Hoe kijkt de wereld naar gehandicapten? Mogen ze er zijn en zo ja, hoe dan? Anaïs geef het persoonlijke en tegelijkertijd maatschappij kritische relaas handicap een bevrijding en onderzoek daarin hoe handicap onze blik op kunst, seks, werk, intimiteit, burn-out, burgerschap, verzet en op wie we zelf zijn beïnvloedt. Anaïs, eerst heel even over taal. Want je kunt spreken van een handicap, van een beperking. Op wc's zien we soms ook nog wel eens het woord minder valide staan.
Ja, wel in Nederland is dat de
dingen. Ja, is dat in België niet meer?
Minder toch, hoor.
Daar weten ze al van, dat is niet
dat kan niet,
Of is dat dan gewoon een ander woord
wat
ze gebruiken?
Ik weet niet of dat hoe dat al historisch gegroeid is, dat weet ik niet. Maar je ziet het in Nederland wel veel vaker. Toen ik het hier vaker kwam, dacht ik, oh ja, wat zie je bij ons eigenlijk niet meer.
En je hoort het mensen ook nog wel vrij vaak zeggen, vind ik. Het valt me op.
Je hebt het idee dat heel veel mensen niet weten wat er mis mee is.
Nee, ja,
wat is er mis mee?
Ja. Wat is er mis mee?
Wat is er mis mee? Ja. Wel, in de eerste zin ben ik... Ik zie mezelf zo in de eerste plaats als historicus. En vanuit die positie ben ik niet zozeer iemand die heel erg gaat opleggen van... Je mag dit woord niet gebruiken, je moet dit woord niet gebruiken. Ik vind het dan interessanter om mensen te vertellen van... Waar komen bepaalde woorden vandaan? In welke historische context zijn die woorden ontstaan? En welke beladenheid hebben die woorden daarom? Binnen welke visie op handicap is er voor dat soort woord gekozen? Dus je zou mij zelden horen zeggen... Allee, ik zou nu heel blij zijn als jullie mij als de minder valide aan zouden kondigen. Omdat dat woord zelf natuurlijk inhoudt dat je minder waard bent.
Ja,
dus dat is geen aanrader. Hetzelfde met invalide, dat je niks waard bent. Maar voor de rest heb ik geen heel sterke gevoelens als het over mezelf gaat. Van, kondig je mij als persoon met een handicap aan, persoon met een beperking, gehandicapte, is voor mij eigenlijk allemaal best wel oké. En je hebt daarin best wel wat onderscheid. De laatste jaren is wat dat ze person first language noemen, steeds prevalenter geworden. Dat betekent dat je persoon met een handicap of persoon met een beperking zegt in plaats van gehandicapte of beperkte. En ik voer ook een pleidooi in het boek van die term moet dan op de schop of zo. Want ik denk dat die wisseldans van termen, dat sowieso al iets wilt zeggen. Namelijk dat we als samenleving aan het zoeken zijn naar, goh, wat vinden we van die groep? En welke plek geven die? En wat betekent het dan om tot die groep te behoren? Dus het feit dat we voortdurend nieuwe termen hebben en daar andere termen voor zoeken, betekent dat we als samenleving nog eigenlijk niet goed weten van, ja, wat willen we hier nu mee met die mensen? En die, ja, een van die pogingen is dan die person first language. En het idee daarachter is van dat je de mensen centraal stelt en dat je de handicap laat zien als onderdeel van de persoon met de beperking, niet als iets wat heel die identiteit overneemt. En dat is hetgeen dat je ook het vaakst gebruikt ziet worden in de media of in een politiek of een beleidsstuk bijvoorbeeld. En dat is ook prima, denk ik, in die context. Er zijn ook mensen met een beperking die dat zelf veel prettiger vinden. Mijn eigen partner heeft liever person first language dan identity first language bijvoorbeeld. Maar er zijn ook heel wat activisten die veel meer van die identity first language zijn, dat je gehandicapten zegt. En ik vind dat zelf eigenlijk ook wel prettig, dat je wel die handicap op de eerste plek zet en die inderdaad trots uitdraagt. Zoals je ook niet zou zeggen van, ja, ik ben inderdaad een persoon met vrouwelijke geslachtskenmerken, of ik ben een persoon die ook wel met vrouwen slaapt en ook met anderen. Dan wordt het allemaal heel ingewikkeld. In mijn hoofd is het ook altijd moeilijker om een soort emancipatiebeweging daar dan achter te scharen. Als het woord zelf al zo voorzichtig moet zijn om aan te raken waar het eigenlijk over gaat. Zo, I'm woman, hear me roar of zo. Dat is een slagzin. Zo, ik ben een persoon met een beperking en hear me roar. Dat voelt al veel moeilijker om je daar zo achter te scharen.
Is het niet ook zo dat, zeg maar, als je zelf die beperking of die handicap hebt, dan mag je uiteraard gewoon zeggen
wat je wilt.
Wat je wilt. Ja. En iemand anders moet daar, iemand die dat niet heeft, die moet daar voorzichtiger mee zijn. En misschien eerst vragen wat je prettig vindt. Of dan vind ik, denk ik, dat person first wel gewoon veiliger.
Komt als een neutralere term over. Precies, en vandaar dat ik ook niet zeg van, de overheid moet niet onmiddellijk over crips en gehandicapten beginnen schrijven.
Nou, heel raar zijn toch?
Over personen met een beperking. Ja. Dat is ook de context waarin dat jargon thuis hoort. Want natuurlijk, als je van mens tot mens een gesprek hebt, is het altijd wel prettiger om te vragen van, wat hoor jij graag? En een van de moeilijkheden die ik heb, zowel met handicap, hoewel dat wel ook een beetje een volksetymologie heeft, verschillende volksetymologieën zelf, we zijn er nooit echt helemaal goed aan uitgekomen in het onderzoek waar het nu precies vandaan komt. Er zijn zo verschillende verhalen die de ronde doen. Maar het is een beetje toch een term die van onderop gegroeid is. Maar over het algemeen zijn onze termen die oftewel medisch zijn, oftewel administratief zijn, of die door een bureaucraat bij manier van spreken bedacht zijn, in internationale organisaties uitgestippeld zijn. En ik denk dat het goed is dat we die termen hebben om over ons lichaam te praten in een medische context of in een beleids- of een administratieve context. Maar er zijn ook nog zoveel andere contexten waarin ik gehandicapt ben. En dan vind ik het heel raar dat ik alleen maar medische of administratieve taal heb om over mijzelf, mijn identiteit, mijn lichaam te spreken. Ja. Weet je, hetzelfde verhaal dat we vaak hebben over vagina. Van, ja, dat is eigenlijk een heel medisch woord. Kunnen we niet een leuker woord dan dat bedenken? Piemel is zo'n gezellig woord. Dat is zo kameraadschappelijk zo, mijn piemel. En ja, kut of zo, dat klinkt dan al meteen veel harder. Dus die discussie is zo'n beetje van, hoe kun je jezelf iets eigen maken als je er alleen medische taal voor hebt om het te beschrijven? Ja, dat heb ik met handicap ook. En dat komt in het boek ook heel erg naar voren, zeker tegen de tweede helft van het boek, want ik begin het boek behoorlijk academisch. Ik was er ook van overtuigd dat ik weer essays ging schrijven die voornamelijk op academisch onderzoek leunden. En dat is ook zo voor een stukje. Maar in de loop van het boek gebeurt er van alles, wat hetzelfde is als wat er met mij gebeurd is tijdens het schrijfproces. Ik krijg namelijk een burn-out en ik krijg ook een partner met een beperking. En ik kom zeker met die partner met een beperking, bots ik zo op de limieten van, wat kan ik maar zeggen over mij en over mijn lichaam en over het lichaam van mijn partner, als ik alleen maar de taal van een dokter heb om onze lichamen te beschrijven in zo'n verliefde, poëtische, erotische context. Welke taal heb ik dan om over ons te spreken?
Ja, en die taal heb je nooit meegekregen?
Nee, die vond ik ook nergens. Dus ik heb zelf dan een beetje gezocht naar, ja, hoe kunnen wij elkaars lichaam dan beschrijven, zonder dan in neologisme te vervallen, want dat wordt soms ook wel heel snel suffig of zo, van dat je dan zo woorden gaat verzinnen of zo. Dat vind ik soms wel een moeilijke. En een van de woorden die ik wel heb en die ik ook gevonden heb bij andere activisten, vrienden met een beperking, is dan het woord crip. Wat ik zelf een heel mooie term vind, die nog niet zo heel ingeburgerd is. Ik heb het idee in Nederland een beetje meer dan in Vlaanderen al. En dat is ook weer zo'n term waarvan je zegt, ja, loop nu niet over straat en noem iedere persoon met een Birkin die je ziet, hallo Crip, hoe gaat het met jou? Het is een, ja, zo'n beetje een eigen term, een geuzennaam ook.
Ik vind hem ook heel cool wel, het heeft iets cools.
Ja, het is ook een beetje de tegenhanger van queer in die zin. Zo, hè? Van oké, ik eigen mij. Het is in die zin ook een geuzennaam, net als queer een geuzennaam is, van een soort scheldwoord dat ooit op mij afgevuurd is. Ja, eigen ik mij toe.
Ja.
Cripple, komt van cripple, van kreupelen. Want dat kan mij geen pijn meer doen. Ik belichaam dat al, dus je kunt het niet gebruiken om mij mee te steken of zo. Het is eigenlijk een woord dat in het handicapsactivisme ontstaan is, vooral in de VS en het Verenigd Koninkrijk in de jaren 70, jaren 80. Maar je ziet het bijvoorbeeld ook gebruikt worden in Duitsland in de jaren 70 en 80. Daar heb je kruppelgroepen die zichzelf krups noemen.
Oh ja.
Dus het is ook breder dan dat. En je hebt bijvoorbeeld ook een traditie onder zwarte bluesmuzikanten die zichzelf crippled noemen, bijvoorbeeld. En die namen ook uitdragen. Dus er zijn ook bepaalde Afro-Amerikaanse crip-activisten die zo die legacy daarnaar terugplooien, naar die bluesmuziek. En ik vind dat eigenlijk een heel schoon woord. Net omdat het zo van onderop gegroeid is, omdat het is niet een term is die mij van bovenaf opgelegd is, van zo hoor jij naar jouw lichaam te kijken. En die mij ook echt een beetje het groepsgevoel geeft. Want ik kan mij en samen met mijn andere groeps...
Ja, en het activismegevoel van... Ja.
En het activismegevoel van... Ja, iemand die crip is of die zich als crip identificeert, zie handicap als een politieke identiteit ook. Niet als gewoon een medische aandoening die je hebt of een sociale positie die je toegekend wordt door de samenleving, maar als een politieke identiteit waarom je ook politiek kunt gaan organiseren. En zoals we het daarnet ook over hadden, die ook voor een stukje gaat over heel goed nadenken van, ja, wil ik wel genormaliseerd worden?
Ja.
In hoeverre wil ik mezelf zo goed mogelijk een normaal, tussen aanhalingstekens, persoon maken.
Of onzichtbaar bijna eigenlijk.
Om maar mee te kunnen draaien in de samenleving. Moet ik zo doen alsof ik geen beperking heb om te kunnen meedraaien in de samenleving? En crip zal zich daar altijd tegen verzetten. Zal altijd net de schoonheid ook vinden in niet tot de norm behoren. En een lichaam of een geest hebben die niet tot de norm behoort.
Ja. Maar is dat dan hoe jij altijd al erin hebt gestaan?
Het woord crip was mij niet vanaf mijn geboorte aangeboden.
Nee.
Dat is natuurlijk altijd... ik zit naast de micro. Dat is natuurlijk altijd een proces. Hè. Ik denk dat een van de fundamentele ervaringen voor veel mensen met een beperking is dat ze zichzelf in niets gespiegeld weten. En ik schrijf in het boek ook in het hoofdstuk Verbeeld over mijn kindertijd. En ik probeer terug na te denken over hoe ik als kind en ook wel als tiener mijzelf in iets gereflecteerd zag in kunst of in film of in beeldhouwwerken of in tekeningen. En dat is toen zeker in de jaren 80, in de jaren 90, dat er helemaal niets was. Dat ik mezelf gewoon nergens tegenkwam. En dat er tegelijkertijd heel veel op je geprojecteerd wordt. Dus die dubbele ervaring van geen enkele reflectie, ik zie mezelf nergens weerspiegeld. Maar tegelijkertijd wordt er heel veel op mij geprojecteerd door andere mensen en leggen andere mensen constant dingen bij mij over wat het zou betekenen om een handicap te hebben. Van, oh, inderdaad, wat we net al zeiden, een tragedie, een inspiratie. Het moet wel heel erg moeilijk zijn. Of het idee van overcompensatie. Van, jij zal dan vast wel heel slim zijn en dat is je dan gegeven omdat je maar één hand hebt. Werd dan heel vaak gezegd.
Zo werkt het.
Ja, dat is inderdaad hoe de dingen werken. Ja. En ook de kaders om naar jezelf te kijken, die worden aangereikt door dokters of door de ouders of door school, gaan heel vaak uit van, langs de ene kant heb je zo het kader van het gemis, van er mist iets aan jou. En daar moet je dus iets compenseren, want er mist iets, dus er moet dan ergens iets anders gecompenseerd worden. Of het kader van die normalisering, van goh, er is misschien wel een plekje voor jou in de samenleving, als je maar probeert zo normaal mogelijk te zijn.
Ja.
En dat is niet alle mensen met een beperking gegeven. Ik heb het soort van beperking, wat de onderzoekster Tanja Tichkowski de abled disabled noemt, de gehandicapte die met enige ondersteuning of wat extra hulpmiddelen of een extra toelage wel nog, dus aanhalingstekens, productief kan mee zijn in de samenleving en dus vanuit het beleid gedacht de moeite is om te integreren. En dan heb je de andere mensen met een beperking die moeilijker integreerbaar zijn volgens dat gedachtegoed en die vaak echt aan de zijkant van de samenleving belanden. Die vanaf hun geboorte al niet naar een gewone crèche kunnen gaan, want hun lichaam is veel te lastig of hun geest is veel te lastig om bij andere kinderen in een crèche te zitten, die naar het bijzondere onderwijs gaan en die vanaf het begin af aan eigenlijk een beetje tot elkaar veroordeeld worden onder andere mensen met een beperking en aan de zijkant van de samenleving staan. En dan heb je zo die able-disabled, zoals ik, die vaak zo de... ze noemen dat zo de uitzonderlijke gehandicapte zijn. Van ik ben hier de enige. Ik ben de enige op de universiteit. Ik ben de enige op mijn school. Ik ben de enige op de uitgeverij. En omdat ik die eenzame gehandicapte ben, moet ik dan ook die uitzonderlijke gehandicapte zijn. Dus dat is dan een beetje normalisering to the max of zo. Van ik ben niet alleen zoals jullie. Ik ben zoals jullie, maar dan nog een keer
beter.
Ja. Met nog 10% erbij.
Ja.
Dus dat zijn, allee, dat is wat mij aangeboden is geweest. Heel kort, heel weinig. Of dingen waar ik eigenlijk niet echt iets mee kon.
Ja.
En dan moet je op een gegeven moment proberen om zelf betekenis aan dat lichaam te gaan geven. En dat is natuurlijk niet op 1, 2, 3 gekomen of zo. Om andere verhalen te vinden over wat het betekent om in een lichaam met een beperking te leven. Dat is niet zo vanzelfsprekend. Het leven is mij nooit voorgeleefd door iemand. Ik zag niemand in mijn omgeving met dezelfde beperking als ik, of met een beperking tout court, waarnaar ik kon kijken en denken, ah ja, oké, jij pakt dat zo aan, of je staat er zo in, of jij praat zo over jouw lichaam, of als je dat tegenkomt, dan reageer je daar zo op. Ik heb dat altijd zelf moeten uitvinden.
Ja, ja. Ik vond dat ook wel rake zin, dan zegt iemand, een bevriend iemand van jou, die zegt ook, ja, volgens de cijfers 1 op de 5 mensen heeft een beperking en 1 op de 10 een chronische ziekte. Mm. Dus als je niet de hele tijd mensen met een chronische ziekte of een beperking tegenkomt, dat kan
dat,
eigenlijk
gaat
niet.
Er gaat dus iets mis als dat, ja. Dat dus niet.
Als je dus denkt, als je dus het gevoel hebt dat je alleen bent daarin, want dat ben je dus eigenlijk niet.
Nee, dat is het paradoxale van die situatie, dat er eigenlijk heel veel mensen met een beperking zijn in de samenleving en dat je ook vaak helemaal alleen bent als persoon met een beperking. Ja. En dat is natuurlijk omdat er heel vaak een soort, ik noem het altijd, een de facto segregatie plaatsvindt in de samenleving. Als je hier door Amsterdam wandelt en je ziet inderdaad niet voortdurend mensen met een zichtbare beperking, dat zijn niet alle mensen met een beperking uiteraard, maar het zijn er ook wel best wat. Ja, dan is er iets mis. Je zou die eigenlijk overal waar je komt voortdurend moeten zien. En dat is helemaal niet het geval natuurlijk. Dat is een beetje je kanarie in de koolmijn van hoe er loopt hier iets ontzettend mis in de samenleving.
Ja. Ja.
Want mensen met een beperking zijn er gewoon niet, terwijl er zoveel zijn.
Maar ze worden dus wel en weggezet of verdwijnen in de samenleving.
Ja, door die segregatie zoals ik die net al beschreef, dat je van kleins af aan apart wordt gezet aan een aparte school, een aparte werkplaats, maar ook gewoon door de toegankelijkheid van de samenleving. Ja. En als je hier in Amsterdam in het centrum wil zijn, ik ken Amsterdam iets minder goed dan de Vlaamse voorbeelden, maar ik vermoed dat veel van dezelfde dingen zullen gelden. Ja, dan worstel jij met liften die kapot zijn, met straatjes met kasseien, met ontoegankelijke horeca en ga zo maar door.
Ja.
En op den duur geef je het ook gewoon op om naar hier te komen. En blijf je dan maar thuis of zoek je dan maar op je internet je peers. En een van de andere moeilijke dingen vind ik altijd is dat heel veel mensen die volgens die overheidsdefinities eigenlijk een beperking hebben, dus die 1 op 10 mensen met een chronische ziekte of 1 op 5 mensen met een beperking, zich eigenlijk helemaal niet identificeren als persoon met een beperking. Er is zo Engels onderzoek waarbij dat in de UK is nagekeken van mensen met een beperking volgens de definities van de overheid daar. Minder dan de helft daarvan ziet zichzelf als persoon met een beperking of zou zichzelf zo benoemen of zou zeggen, oh ja, ik ben gehandicapt of ik heb een handicap. Terwijl ze dat eigenlijk wel zijn. En ik vind dat wel heel inzichtvol. Ik denk dat er weinig andere minderheidsgroepen zijn waarbij je dat soort cijfers zou zien van de helft van de queer personen zegt niet dat ze queer zijn, of misschien in bepaalde contexten niet, maar in andere contexten wel. Dus dan merk je hoeveel stigma er eigenlijk aan de identiteit
is. Je wilt het niet zijn. Je wilt niet
een handicap horen bij die groep.
Nee. Het is ook gewoon helemaal niet sexy om erbij te horen. Of zo. Het is in de loop der jaren net iets sexier geworden. Ik ben een feminist of ik ben queer of zo. Dat kan je nog een bepaalde sociale status geven. Maar die als gehandicapt identificeren, doe je eigenlijk heel weinig voordeel mee in mijn ervaring. En dat zie je ook wel in onderzoek, merk je dat bijvoorbeeld op de universiteit studenten vaak nog aan disability disclosure doen. Dus gaan zeggen van ik heb eigenlijk een beperking, ik heb extra ondersteuning nodig. Omdat ze vaak ook effectief ondersteuning krijgen. Dus dan staat er iets tegenover die disclosure van ik heb een beperking. Daar kan ik stigma door ontmoeten, daar kan ik discriminatie door tegenkomen. Maar ik krijg ook hulp en ondersteuning. Ja. Dus dan is er een soort afweging van goh, het heeft enige zin.
Ja.
Maar hoe verder je op die academische ladder komt, hoe minder ondersteuning je kan krijgen en hoe minder mensen met een beperking er ook zijn, maar ook de mensen met een beperking die er wel nog zijn, zullen veel minder geneigd zijn als PhD-student, als postdoc, als professor, om uit de kast te komen als persoon met een beperking, om hulp te vragen, omdat het hen niks oplevert, behalve potentieel stigma en discriminatie.
Ja.
Dus waarom zou je het dan doen?
Je bent ook de hele tijd aan het balanceren tussen is het nou wel, moet ik hier nu de zielige gehandicapte uithangen? Want bijvoorbeeld als je gekeurd wordt, als je wel bijvoorbeeld geld, dan moet je opeens weer zielig en hulpeloos zijn. En in een andere situatie moet je juist weer, mag je weer juist weer helemaal niet laten zien dat je wellicht hulp nodig hebt. Terwijl, weet je wel, mijn bril, dat vindt iedereen de normaalste zaak van de wereld.
Ja, er heeft nog nooit iemand gedacht dat ik een fundamenteel ander soort persoon ben dan jij, omdat ik een bril
draag.
Nee,
precies, ja.
Maar met mijn hand is dat wel zo, terwijl ik misschien wel meer last heb van mijn ogen dan van mijn hand als ik zou mogen kiezen. Ik zou het wel heel fijn vinden als ik het goed zicht had. Maar ik zou nooit kiezen voor twee handen.
Oh ja, ja.
Zo, op die manier. Dus, maar ja, ik denk dat dat zeker zo is. De hulp die mensen met een beperking krijgen, stigmatiseert. Dat is een ander soort hulp, dat zetten we heel erg apart. Terwijl een bril vragen helemaal niet als stigmatiserend voelt, dat maakt je niet tot een ander soort persoon. Maar een wandelstok gebruiken maakt je dan wel een ander soort persoon.
Ja. Dan kom je ook uit bij de vraag van wat is gehandicapt dan überhaupt? Zijn we niet allemaal in zekere zin gehandicapt? En je schrijft ook over TAPS, dat we eigenlijk de mensen die nog niet gehandicapt zijn, die zijn temporarily able-bodied people, want die worden uiteindelijk
waarschijnlijk
niet letterlijk iedereen, maar veel mensen zullen
zelf een beperking krijgen. Ja, in handicapsactivisme wordt er vaak, dat is ook wel een beetje tongue-in-cheek hoor, gesproken in plaats van over de mensen met handicap en mensen zonder handicap, over de mensen met handicap en mensen met nog
niet
geen handicap.
Ja, precies.
Ik vind dat echt briljant ook weer. Het is ook gewoon zo.
Ja, als je het privilege hebt om oud te worden, is de kans dat je een vorm van handicap krijgt zo enorm groot. Ja. Dus het is eigenlijk een ervaring die we allemaal kennen, of dat ons allemaal te wachten staat, klinkt alsof dat zo'n dreigement is. En zo bedoel ik het zeker niet. Maar die onderdeel uitmaakt van het leven.
Dat is het, ja.
Zal het zo zeggen. En ik vind dat soms ook wel moeilijk, hè, want we hebben zo een definitie van handicap die heel erg gaat over een minderheidsgroep. Want dat is een soort groepje apart met een ander lichaam of die neurodivers zijn of een ander soort geest hebben. En dan heb je de gewone mensen. En die minderheidsdefinitie van handicap klopt ook ergens. Want ik word op een andere manier behandeld. Ik maak andere dingen mee dan jij. En jij hebt misschien ook ervaringen van gehandicapt zijn. Je hebt misschien een burn-out gehad. Dat kun je ook zien als een ervaring van disablement, als tijdelijk gehandicapt zijn. Maar je wordt niet weggezet door de samenleving als iemand met een beperking. Jij moet niet als kind elk jaar naar de keuring om te zien of je nog een handicap hebt. Dus als persoon met een handicap krijg je een sociale positie toegewezen die niet iedereen toegewezen krijgt. En als je dan spreekt over handicap als een veel bredere categorie, loop je zo soms het gevaar van om te verzanden in mensen die zeggen, ja, ik heb mijn rechterarm ook eens gebroken, ik weet hoe het is om gehandicapt te zijn, want toen kon ik ook mijn veters niet goed strikken. En die ervaring van die handicap bestaat natuurlijk uit heel veel meer dan je veters niet zo goed kunnen strikken of zo.
Ja. Maar toch heb je bij het woord handicap wel het idee dat je weet wat het is. Maar als je er dus, en als je jouw boek leest, maar als je erover na gaat denken, dan is het niet vast te pinnen wie er dan wel en wie er dan niet onder vallen.
Ik probeer in een boek ook echt zo laagje per laagje af te pellen van wat is een handicap eigenlijk. In elk hoofdstuk komt dat zo weer terug en wordt die definitie eigenlijk nog complexer. Omdat we inderdaad een soort gezond verstand idee hebben van handicap. Oh ja, dat is dan iemand in een rolstoel of iemand die blind is. Maar het is eigenlijk veel moeilijker en veel gelaagder dan dat.
Ja.
En zoals jij ook zei, er bestaan zo verschillende versies van dezelfde handicap in de samenlevingen. Mijn handicap is tegelijkertijd, voordat ik geboren ben, een majeure misvorming. Waardoor dat ik misschien niet geboren kan worden, omdat mijn leven zo zwaar zou zijn. Maar langs de andere kant, als je naar het diversiteitsbeleid kijkt, is het een lichte functiebeperking, waardoor ik toch makkelijk het integreren in de samenleving waard ben. Of inderdaad, als ik solliciteer op een job, dan moet ik laten zien hoe hyperfunctioneel ik wel niet ben, dat ik alles kan wat een ander ook kan. En misschien beter ook nog wel. Best beter ook nog wel. Maar als ik een uitkering wil krijgen, ook al heb ik diezelfde beperking, dan moet ik een heel ander script van handicap volgen. Moet ik laten zien dat ik hulpeloos ben en weerloos en heel eenzaam en geen vrienden heb. Dingen waarvan je denkt, doet dat er eigenlijk toe om die aangepaste fiets te krijgen die ik nodig heb? Dat ik ook geen vrienden heb, moet ik dat dan vertellen?
Natuurlijk heel raar.
En
het is ook heel raar dat iemand met een vrijwel dezelfde beperking op een andere manier, ze noemen dat afkeuren dan toch, afgekeurd wordt met een ander percentage. Terwijl je hebt allebei die aangepaste fiets nodig. Dat is
Ik bespreek in het boek daarvoor wel, want dat ik iemand ken die dezelfde beperking heeft als ik. En ik ben heel braaf geweest bij verschillende van die keuringen. Ik heb heel netjes het script gevolgd waarvan ook heel veel mensen met een handicap weten, ik moet dit script volgen. Dit is het script van handicap of van een terecht gehandicapte dat de overheid hanteert. En ik heb dat netjes gevolgd. Ik voel mij daar dan ook heel vies over of zo, want het lijkt alsof je een soort toneelstukje speelt.
Ja.
Ik vind het ook heel vergelijkbaar met de vrienden van mij die trans zijn en om toegang te krijgen tot medische hulp.
Ja.
Doen zij ook heel vaak een soort script van wat het is om trans te zijn, waarvan ze weten dat dokters en psychologen denken, ah ja, als je trans bent, dan dacht je al van je drie, oh, ik ben eigenlijk een meisje en ik speel liever met poppen. En terwijl dat script niet per se past, maar iedereen die trans is, gaat dan dat script bevestigen.
Ja.
Want dan krijg je toegang tot de hulp waar je recht op hebt en nood.
En terecht ook natuurlijk, want je moet ook gewoon voor jezelf zorgen.
En je merkt dus als je niet aan dat script voldoet, dat je vaak buiten de boot valt en dat je hulp niet toegewezen krijgt die je even hard nodig hebt als een ander. Waardoor je eigenlijk ook, dat is weer een van die projecties ook, die je van heel jongs af aan bij je gelegd wordt. Van kijk, je moet op deze manier handicap vertolken. En ik heb het er in het boek ook over dat ik soms zo niet goed weet welke vorm van handicap ik nu moet vertolken. Moet ik nu die hyperfunctionele gehandicapte zijn? Moet ik nu die hulploze gehandicapte zijn? Moet die inschatting maken in elke situatie van welk script van handicap moet ik hiervoor tolken om te kunnen krijgen wat ik nodig heb in de samenleving.
Ja,
doodvermoeiend.
Het is ook gewoon eeuwige wantrouwen wat je dan ook krijgt, dat je moet bewijzen dat je gehandicapt genoeg bent. Ja, nee, dat doodvermoeiend. Klinkt echt doodvermoeiend.
Over dat hyperfunctioneel zijn, heeft dat ook te maken met de burn-out die jij kreeg? Koppel je dat aan elkaar?
Ik koppel dat wel aan elkaar. Je kunt dat natuurlijk nooit bewijzen of zo. Van welk aandeel heeft een handicap dan gespeeld in die burn-out? Mijn broer heeft ook een burn-out gehad. Die heeft geen handicap. Misschien heeft het meer met onze opvoeding te maken dan met de handicap. Wie zal het zeggen? Maar voor mezelf heb ik dat er wel aan gekoppeld. Omdat ik vertrekkende vanuit dat normaliseringsdenken of dat idee van je moet dan overcompenseren wat je heel erg is aangebracht door de samenleving. En ik kon dat ook, of ik heb dat heel lang gekund. Ik heb heel lang zo kunnen bewijzen van, goh, ik heb wel een beperking, maar mijn leven is toch wel heel wat spannender dan dat van jullie allemaal. Oh ja. Want kijk eens wat ik allemaal doe en naar hoeveel landen ik reis en hoeveel geliefdes ik wel niet heb en op welke podia ik allemaal mijn verhaal sta.
Of ook een soort trots daar wel echt uithalen.
Ja, en ik deed dat ook niet bewust. Hè. Het was niet dat ik dacht van, ik zal nu eens mijn handicap overcompenseren of zo. Maar als ik dat nadien terug bekijk, dan denk ik, er zit wel een soort neiging tot het hyperfunctionele in, omdat het ook nodig is. En ik denk dat dat ook een terechte inschatting is. Ik denk dat dat een terechte manier is van jezelf te beschermen. Want als de definitie van handicap is dat je een verminderd functioneren hebt, zoals de overheid het zou definiëren, en als dat verminderd functioneren ervoor zorgt dat je gediscrimineerd wordt, hoe kun je jezelf dan beschermen tegen discriminatie?
Ja, precies.
Ja, het is een heel
door
simpele zorg.
Door over te compenseren, ja.
Precies, ja.
Want het is, je wil niet minder waardevol zijn.
Nee. En ik gebruik ook het voorbeeld in het boek van een sollicitatie die ik ooit had en waar ik nadien van achter de schermen hoorde van een andere collega dat er gezegd was van, goh, we hebben toch wel wat vragen om dat gehandicapt meisje aan te nemen. Het ging over een onderzoeksbaan, want zij kan misschien niet zo snel typen als iemand anders. Dus er waren schriftelijke proeven ook. Ze moet dan wel die schriftelijke proeven even snel getypt hebben als een ander. Terwijl dat natuurlijk, ik solliciteerde niet als typiste. Ja. De snelheid van mijn type deed er eigenlijk niet zo heel erg toe. Je had ook als werkgever vanuit een instelling kunnen vertrekken van, goh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat jij goed op je werk kan functioneren? Kunnen we met spraaktechnologie werken? Kun je jou een eenhandig toetsenbord kopen? Maar de insteek was dan toch, goh, je bent eigenlijk een risico-investering in deze hyperproductieve omgeving. En dan kom je natuurlijk uit bij, ik moet ervoor zorgen dat ik even snel type als een ander. En ook, ik moet inhoudelijk eigenlijk ook de beste zijn. Want als ik maar ergens een steek laat vallen, staat het excuus onmiddellijk klaar om mij niet aan te nemen, maar om de tweede kandidaat op de lijst aan te nemen.
Ja, ja. Dus ook weer heel veel overlap, validisme met racisme, met seksisme. Altijd. Maar het lijkt wel zo dat validisme veel meer out in die open aanwezig kan zijn. Dus dat dus dit gewoon een gesprek is blijkbaar.
Mensen dit normaal vinden om het hierover te hebben. Die is gehandicapt, logisch dat je daarover nadenkt als risico.
Ja.
Ik heb dat gevoel en ik heb dat gevoel ook zelfs in heel open-minded, progressieve kringen. Want de mensen bij wie ik solliciteerde voor dat gesprek waren allemaal mensen die zelf met gender en diversiteit bezig waren. Dus het was niet dat ik in een heel conservatief departement aan het solliciteren was. Helemaal niet. En ook zij vinden dat moeilijk om handicap als deel van die diversiteitsparaplu te zien. We hebben allerlei verschillen die we kunnen zien als verschillen die tot de menselijke variatie behoren. Of dan over huidskleur, of culturele achtergrond, of over gender, of over seksuele oriëntatie gaat. En er zijn genoeg mensen die dat nog niet als diversiteit beschouwen, maar de meeste mensen, zeker in progressieve kringen, wel. En handicap staan we nog altijd heel tweeslachtig tegenover. Van, is dat eigenlijk een vorm van diversiteit? We weten wel ergens dat we dat niet bij naam niet zo mogen noemen. Je mag niet zeggen van, oh ja, wat, die sukkel zonder arm gaan we niet aannemen. Dat weet je ergens ook wel. En het zal ook niet op die manier ooit geformuleerd, of er zal ook geen spoor op papier zijn waarin je dat kan terugvinden. Maar er blijft een soort ambiguïteit van, is dat eigenlijk een vorm van diversiteit of is dat toch gewoon maar een vorm van minderwaardigheid? Dan een vorm van fysieke, psychische, verstandelijke minderwaardigheid. En is het ook iets dat we moeten verhinderen dat het voortkomt in de samenleving? Moeten we ervoor zorgen dat er zo min mogelijk mensen met een beperking in de samenleving zijn? En dat is ook in het boek, denk ik, mijn verkenning met... Ik als persoon met een beperking, wat moet ik met een wereld waarin ik niet vanzelfsprekend thuis hoor? Waarin dat je ergens voelt dat er toch nog altijd door heel veel mensen ja, die afweging gemaakt wordt van goh, ja oké, okay, je mag er wel bij, maar het is niet echt een vorm van diversiteit en we zijn er niet helemaal aan uit of mensen met een beperking eigenlijk wel ja, tot de samenleving behoren. En als we ons de ideale samenleving in de toekomst voorstellen, of daar dan heel veel mensen met een beperking in rondlopen of dat die misschien net helemaal verdwenen zijn uit de samenleving.
Ja, daarop aansluitend, je begint je eerste hoofdstuk, daar zit een dialoog in wat, nou, denk heel erg veel tot denken aanzet bij mensen. Er komt een vriendin bij jou je huis binnenstormen eigenlijk. En zij begint te ratelen over prenatale screening die ze gehad heeft. En dan stelt zij jou de vraag of dat verraad is. Mm-hmm. En daarover, over dit onderwerp, hebben we een brief binnengekregen waarvan jij voor de uitzending zei van nou, bijna ongelooflijk heb je dit zelf bedacht.
Ik geloof niet. Ik geloof nog altijd niet dat jullie hem zelf niet geschreven.
Nou, deze brief die kwam dus. We hadden jou al gepland, Annies, om deze aflevering op te nemen. Ja. En toen kwam die binnen. Ja. En dit is dus een echt persoon. Het is een echte brief.
En wij dachten, ik ga hem nu voorlezen.
Ja, laten we er nu even induiken.
Hallo awesome vrouwen. Ik ben nu zwanger en ben daar heel blij mee. Over een tijdje komt de NIPT-test er weer aan. Waarbij er gekeken wordt naar of de foetus bepaalde afwijkingen of aandoeningen heeft. Dit kunnen levensbedreigende of pijnlijke aandoeningen zijn, maar ook aandoeningen waar goed mee te leven is, zoals het syndroom van Down. Nu heb ik zelf ook een beperking en juist daarom hoop ik dat ik geen kindje krijg die vanaf het begin een zeer sterke zorgbehoefte heeft. Hoe kut het ook is om dat te zeggen. Door mijn verminderde energie weet ik niet of ik dat zou kunnen dragen. Of in elk geval niet ten koste van al het andere in mijn leven. Maar om alleen in zo'n situatie voor abortus te kiezen voelt enorm validistisch. Dan mag dat kindje er bij voorbaat al niet zijn. Hierdoor lijkt het alsof ik validisme richting mezelf, alles moet maar kunnen, afweeg tegen validisme tegen het ongeboren leven. Het doet een beetje denken aan de discussies over abortus. Pro wiens leven ben je? Je zou ook kunnen zeggen, zoek dan maar hulp bij de zorg voor je kindje. Maar dat klinkt hetzelfde als mensen die zeggen dat je sowieso beter hulp bij de zorg kunt zoeken dan een abortus ondergaan. Zelf heb ik geen idee welke keuze ik zou maken, maar ik ben benieuwd naar jullie gedachten hierover. Veel liefs van Judith.
Die echt bestaat.
Die echt bestaat. En echte luisteraar is.
Jullie het zeggen,
Ik zal je zo de mail laten zien. Wow, maar deze brief die sluit zo aan op wat jij schrijft in het boek.
Ja, echt ongelooflijk. En ik ben eigenlijk ook heel blij dat die brief er is. Omdat dit wel gesprekken zijn waarvan ik vind dat we die in het feminisme veel te weinig hebben.
Ja.
En dat kaart ik ook aan in het boek. Hè. Wat we in het feminisme of in het westerse feminisme vandaag de dag van een soort makkelijke pro-abortus houding aannemen en selectieve abortus op foetussen met een beperking maakt daar dan deel van uit, waardoor heel veel vrouwen met een beperking en andere mensen met een beperking die kinderen krijgen zich daar toch een beetje ambigu tegenover dat feminisme voelen. En dat zie je ook als je naar de geschiedenis van het feminisme gaat kijken. Zowel in eind 19e, begin 20e eeuw, als je de eerste soort strijd voor reproductieve rechten ziet, dan merk je dat eugenetische argumenten door feministen gehanteerd worden als een manier om het recht op reproductieve rechten erdoor geduwd te krijgen. Margaret Sanger, de foundress van Planned Parenthood, die vaak naar voren wordt geschoven als zo'n groot icoon van de geboortebeperkingsbeweging. Ja, die heeft, als je dat opzoekt, die heeft echt zo artikels geschreven over de grootste dreiging voor de westerse samenleving is de degeneratie van alle doven en imbecielen die zich allemaal maar aan het voortplanten zijn.
Ja.
En dat is een grote uitdaging voor onze tijd. En daarmee kunnen we mensen overtuigen dat vrouwen het recht moeten hebben om op anticonceptie of op abortus. Ja. Want anders gaan al die mensen zich maar ongebreideld voortplanten. En iedereen die intelligent en fit is, die gaat zich veel minder voortplanten. En dan is het einde der tijden natuurlijk nabij. Dus we hebben die geschiedenis. En je ziet die geschiedenis ook in het tweede golfsfeminisme van de jaren 60, jaren 70, jaren 80. Dagmar Herzog, dat is een Duitse historica, heeft daar een heel mooi boek over geschreven, over eugenics in post-Nazi Europe. En zij gaan net kijken naar hoe de feministen in die tijd het recht op abortus beargumenteerd hebben. En daar zie je heel veel eugenetische argumenten ook weer in terugkomen. Zoals bijvoorbeeld het idee van, ja, dat is eigenlijk wel een mooie gespreksopener voor de abortusdiscussie, het idee dat foetussen met een beperking geaborteerd moeten mogen worden, dat zal voor veel mensen veel vanzelfsprekender zijn. Daar zullen mensen veel meer sympathie voor kunnen hebben. Maar ja, een vrouw moet toch niet verplicht worden om een kind met een beperking te krijgen. En misschien is dat een weg waarlangs we dan het recht op abortus gaan kunnen openbreiden. En uitbreiden. Dus je hebt heel die erfenis binnen het feminisme.
Ja.
En daar wordt eigenlijk vandaag de dag ook heel weinig over gesproken. Omdat als we nadenken over die selectieve vormen van abortus, dat er een heel grote angst heerst van, ja, maar als je dat in het gesprek brengt, dan gaan we sowieso ergens op een plek eindigen waar dat er weer aan het recht op abortus gemorreld zal worden.
Ja.
En we zitten in een tijd waarin dat er wereldwijd al genoeg aan het recht op abortus gemorreld wordt. Dus laten we maar voorzichtig zijn en die discussie net niet aangaan. Maar als feminisme een beperking is, dat voor mij heel ingewikkeld.
Ja, dat
is
voor kan niet.
Ja, dat is voor heel veel feministes met een beperking heel ingewikkeld. Want langs de ene kant ben ik een groot verdediger van het recht op abortus. En langs de andere kant heb je het feit dat we selectieve abortus uitvoeren op foetussen met een beperking. En dat eigenlijk het enige kenmerk is waarbij dat we dat doen. Het feminisme zelf ijvert tegen selectieve abortus op bijvoorbeeld vrouwelijke foetussen.
Ja.
Zoals dat helaas op sommige plekken in de wereld nog steeds gangbaar is dat het gebeurt. Dus ook het feminisme zelf ijvert eigenlijk al tegen bepaalde vormen van abortus in. Maar niet als het over beperking gaat. En ik vind dat zelf heel moeilijk. En ik vind daarom ook schoon dat deze brief hier ligt, omdat het alles in al zijn complexiteit laat zien. Ik heb niet zoiets van, dat moet dan niet kunnen. En die tests moeten allemaal afgeschaft worden. Het is absoluut geen zwart-wit discussie, maar ik vind wel dat we de vraag moeten beginnen stellen van hoe komt het dat we het zo vanzelfsprekend vinden dat beperkt leven selectief geaborteerd mag worden? En wat vertelt dat aan mij en andere mensen met een beperking dat er een soort keuze, een afweging gemaakt wordt die bij andere kinderen, bij andere foetussen niet gemaakt wordt?
Want je zei het net al, als er uitkomt uit zo'n test dat kindje de handicap heeft die jij hebt, dan is dat genoeg, dat zou genoeg zijn om een kindje te mogen, te kunnen aborteren?
Ja, allee, aborteren mag natuurlijk sowieso, maar ik weet niet precies hoe de regelgeving in Nederland in elkaar zit, moet
in
ik
België.
Eerlijk zeggen.
Ja.
Dus daar kan ik mij in vergissen. Maar in België mag je foetussen waarbij wat dan een majeure misvorming genoemd wordt, maar er is eigenlijk geen definitie van wat een majeure misvorming is. Dus daar de arts en de ouders beslissen daar gezamenlijk over, waardoor een handicap als de mijne ook als een majeure misvorming gezien kan worden. En dan mag je kind aborteren na de wettelijke termijn voor abortus. Dus voor foetussen met een beperking is er eigenlijk een ongelimiteerde abortustermijn. Technisch gezien kan dat tot vlak voor de zwangerschap, dat gebeurt natuurlijk zo goed als nooit. Maar je hebt dus een heel andere wettelijke situatie dan bij andere foetussen.
Ja, dat is zo groot. Dat is zo groot.
Ja. En dat is ook iets dat heel veel mensen zelfs niet weten. Als ik daarover vertelde, zeiden mensen van, tegen dat je die test doet, dan is de abortustermijn toch al voorbij eigenlijk. Zo, ja, maar die ligt voor foetussen met een beperking net helemaal anders.
Ja, en wat ik zelf ook niet wist, wat dan zeg maar soort van, ja, wanneer ben je dan, is het kindje dan gehandicapt genoeg of zo? Daar had ik zelf ook nooit over nagedacht.
Nee.
En als jij dan schrijft dat ook bijvoorbeeld een kindje met een hazellip, dat in België dan dus voorbij die termijn zou mogen. En dat er dan ook nog een gendered vlak overheen ligt eigenlijk van een meisje met een hazellip. Ja, dat vinden we dan zo eigenlijk zielig. Want ja,
dan voldoe je nooit aan de schoonheidsideaal.
Ja. Ja. Ja, vandaar dat het natuurlijk ook al helemaal een feministische zaak is, omdat er ook gegenderde aspecten in zitten.
Ja,
het gaat
zeker
niet alleen maar over vooroordelen tegenover handicaps. Er zitten ook klasseaspecten in bijvoorbeeld die erin meespelen.
Ja, want jij schrijft ook dat de rijke witte, in de VS, rijke witte mensen eerder de neiging hebben om een kindje te laten aborteren Omdat het dan niet in het toekomstbeeld past, ja, eigenlijk.
Terwijl je net zou kunnen zeggen, dat zijn de mensen die meer sociaal en, ja, financieel kapitaal hebben om inderdaad bijvoorbeeld zorg in te huren of ondersteuning te zorgen. Zijn zij net meer geneigd om toch een abortus toe te passen, omdat het inderdaad niet in het zelfbeeld van die klasse past om een, ja, kind met een beperking, ja, te hebben, waarin dat fitte lichaam of die fitte geest toch een soort uithangsbord is van
status,
van,
ja,
en van onze status, van wie we zijn.
Ja.
En dat gender speelt daar ook een rol in. Dat is eigenlijk een onderzoek dat ik beschrijf in het boek. Waarbij dat er een filosoof specifiek is gaan kijken naar wat zij kleine beperkingen noemt. Ik vind zo dat onderscheid tussen lichte en zware beperkingen altijd moeilijk. Activisten met een beperking waarschuwen daar ook een beetje voor, van dat zo heel tijd te benadrukken, omdat je dan mensen met een zware beperking eigenlijk heel de tijd aan de kant schuift. Want
dat je dan eigenlijk de hele tijd zegt van, oh, maar dat is wel oké. Okay.
Dat is met zo'n, ja, erge beperking, ja, als die, nee, van jou, is het logisch, ja, dat jij er niet bij houdt. Maar ik met mijn lichte beperking, ja, mij, ja, wil je toch wel in de samenleving hebben.
Een heel solid point. Om
dus daar moet je een beetje mee oppassen.
Ja.
Maar in dat gedachte-experiment vind ik het wel interessant, omdat die filosofen het doet om eigenlijk het soort denkbeelden dat we meestal neerzetten om te beargumenteren waarom wil je een foetus met een beperking niet ter wereld laten komen. Namelijk, ja, dat kind zal misschien een heel moeilijk leven hebben, zal mindere levenskwaliteit hebben, zal pijn lijden, de ouders zullen het moeilijk hebben, pijn lijden. Ja, dat geldt eigenlijk allemaal niet bij zo'n heel lichte beperking. Je hebt geen pijn, je hebt geen aftakeling, je hebt geen chronische ziekte, de ouders moeten niet allerlei extra zorg inschakelen. En zij wil gaan onderzoeken van, ja, wat zijn de argumenten dan? Als die typische argumenten eigenlijk niet van toepassing zijn, wat zijn de argumenten dan? En dan merkten ze dus dat daar ontzettend gegenderde argumenten bij komen, ja, kijken. Waarbij zo'n lichte handicap bij een jongen eigenlijk veel minder speelt. Want dan is er toch het idee van, ja, goh, die kan nog altijd met zijn vrienden gaan voetballen met die hazenlip. En later...
Charmant ook misschien.
Ja, dat is best wel beperkt wat daar de effecten, functionele effecten van zijn. Ja. En bij een meisje zijn die functionele effecten natuurlijk ook beperkt. Maar de cosmetische effecten zijn heel hoog. Met een korte arm of met een hazenlip zie je er anders uit. En dan blijkt toch de ouders heel erg wakker liggen van, zal een meisje dan wel aan een partner geraken? Zal ze wel van straat geraken, zoals we zeggen, in dialect, in Vlaams? En dan merk je dus dat gender daar ook een grote rol in speelt. En dan denk je van, ja, dit zou net feministen ook moeten aanbelangen.
Ja,
als je,
ja,
merkt,
absoluut,
dat daarin een rol, zeker, speelt.
Maar het is ook zo, je leest dat ook in de brief van Judith. Het is zo'n groot iets ook om op je schouders te hebben, ja, liggen als degene die dat kindje gaat baren en dus die beslissing moet nemen. Mm-hmm.
Dat is ook ongelooflijk groot. En ik wil in het boek ook helemaal niet individuele mensen met de vinger wijzen van, goh, dat mag jij dan niet doen of dat is de verkeerde afweging. Omdat, alleen wat dat de onderzoeker Raina Rapp zo mooi noemt, ja, ouders zijn tot morele pioniers gebombardeerd.
Ja.
Hè, waar dat je vroeger een zwangerschapje overkwam en dan zag je wel welk kind eruit voortkwam.
Ja.
Ben je nu een soort moreel pionier die de macht in handen heeft gekregen om te beslissen welk soort mensen we in de samenleving willen en niet. En vaak op basis van welke informatie? Vraagteken. Ja. Want hoeveel mensen met een beperking ken je? Heb je enig inzicht van hoe dat
ook,
die,
ja,
leven?
Ja.
Zie je hen gerepresenteerd op televisie? Weet je hoe het is om door het bestaan te gaan? Of baseer je die keuzes op vooroordelen?
Ja, voornamelijk vooroordelen.
Heel vaak. En
voor heel veel mensen geldt dat.
Ja, en je ziet bij onderzoek ook dat dat ook vaak heel erg bestendigd wordt in het medisch apparaat. Niet alleen uit onderzoek, maar ook gewoon uit anekdotes. Als je mensen spreekt, bijvoorbeeld bij een positieve downtest of zo, dat ze heel erg toch zich in de richting geduwd voelen van, ja, maar de logische keuze, als je het jezelf niet ontzettend moeilijk wil gaan maken in het leven, is toch wel om voor abortus te kiezen.
Ja.
Ook omdat artsen natuurlijk zelf vaak met vooroordelen tegenover mensen met een beperking zitten. En ook zelden zelf een beperking hebben. Er zijn bijna zo goed als geen artsen die zelf een beperking hebben.
Ja. En je schrijft er ook over een arts die contact met jou opneemt en die dan het gevoel heeft dat het niet neutraal is om te vertellen over dat een kind met een hazenlip bijvoorbeeld,
ja,
dat daar functioneel qua beperkingen eigenlijk, ja, nauwelijks iets bij komt kijken.
Ja, dat merk je heel goed. Dat was eigenlijk wel een schoon gesprek, hoor, met een kennis van mij die gynaecoloog is en die zelf heel hard aan het worstelen was van, ja, maar dit komt dit wel eens tegen?
Ja.
En wat moet ik daar dan mee
Welke
doen?
Welke informatie geef je?
Want het voelt voor mij om medische informatie te geven, zoals bijvoorbeeld over een abortus, dat voelt als tot mijn domein behorend, dat voelt als een neutrale keuze. Maar als ik dan ga vertellen over, oh ja, maar een kind met Down, ik ken een gezin en die hebben ook een kind met Down en die hebben het hartstikke leuk met z'n allen, dat voelt als iets dat, allee, dat buiten mijn expertise valt en ook als iets dat dan niet meer neutraal is.
Ja.
En ze worstelt daar heel erg mee, van ik wil langs de ene kant mensen alle informatie geven die ze nodig hebben, maar waar ligt de grens tussen en wanneer begin ik hen dan te beïnvloeden van, zou je het kind dan toch niet houden? Want als feminist zei ze ook, ja, wil ik daar al helemaal niet in verzeilen dat je ook nog een keer druk zou leggen van, ja, hou het anders maar of zo.
Ja.
Dus het is gewoon ook voor zorgverleners ontzettend complexe materie.
Ja, en het legt natuurlijk ook de vraag neer, want ook wat Judith schrijft van je zou kunnen zeggen zoek dan maar hulp bij de zorg voor je kindje. Het legt ook de vraag neer, hoe zorgen we nu voor gezinnen waar een gehandicapt kind in geboren wordt? Als in welke, voorzieningen zijn er geregeld? En ja.
Dat is voor mij een van de grote vragen. En dat komt ook uit dat gesprek tussen mij en mijn vriendin, die inderdaad zo het huis binnengestormd komt. En ja. Zegt van, wat moet ik hier nu mee? En dan zijn we heel lang daarover aan het babbelen geweest. In verschillende gesprekken die in het boek ook staan. En uiteindelijk kwam ik tot het punt waarop ik haar vroeg van, ja, maar wat maakt je dan zo bang? Als je denkt, van mijn kind heeft een beperking. Wat jaagt mij daar dan angst aan? En zij gaf een antwoord dat mij eigenlijk verraste, alhoewel het mij misschien niet zo had moeten verrassen. Maar zij zei van, ja, die zorglast, hè, wat in de brief ook heel erg terugkomt. Mm-hmm. Van, ik weet gewoon niet of ik dat wel trek, die enorme zorglast die een kind met een beperking misschien zal meebrengen. Ik heb nu al een kind, ik sta nu al op de rand van een burn-out.
Ja.
Ik moet nu al werken en een partner die niet altijd even goed mee wil in het huishouden. En wat moet ik daar dan mee doen? En dan merk je dat die keuze voor die abortus vaak als een soort hyper-individuele zaak naar voren geschoven wordt. Van, bijna als een soort emancipatorische keuze voor ouders. Van, nu kan je zelf uitmaken hoe je je gezin wil samenstellen en of een kind met een beperking daartoe behoort of niet. En of je daar ruimte en tijd voor hebt. En dat is jouw individuele keuze. Maar ja, dat is natuurlijk niet een heel hyper-individuele keuze. Want het is niet zo dat vriendin N denkt van er is geen wereld mogelijk waarin ik een kind met een beperking kan opvoeden en waarin dat kind gelukkig is en waarin ik gelukkig ben. Het is dat ze vreest dat in deze wereld zeer moeilijk zal worden. Ja. Waarin dat, ja, al onze zorgvoorzieningen en de zorg voor mensen met een beperking in het bijzonder zo ontzettend precair zijn. Ik schrijf in het boek ook, ja, als je de krant openslaat en je ziet alleen maar de opsommingen van alle discriminaties die mensen met een beperking tegenkomen, van de eindeloze, in België toch alleszins, ik vermoed dat het in Nederland niet heel veel anders
denk
zal zijn.
Ook niet.
De eindeloze wachtlijst in de zorg, mensen die al 20 jaar op wachten op een persoonlijk assistentiebudget. Mensen die gewoon die de ene discriminatie naar de andere meemaken, die afgezonderd worden naar een bijzondere school, moeten ouders die halftijds moeten gaan werken omdat ze zoveel van de zorg moeten opnemen en dan later in armoede vervallen omdat ze geen volwaardig pensioen hebben, omdat ze zoveel zorgtijd. Dat zijn natuurlijk allemaal vreselijke dingen en ik snap dat je daar als ouder geen zin in hebt, maar dat is niet hoe dat de dingen hoeven te zijn. Dat is eigenlijk een politieke conditie, geen conditie die eigen is aan het hebben van een handicap of het hebben van een kind met een handicap. Dus je zou eigenlijk daar politieke verandering tegenover willen stellen.
En het is natuurlijk ook een illusie om te denken dat je als je een gezond aan te staan en zeker het kindje krijgt, dat je dan dus wel de toekomst kunt voorspellen, want dan wordt het helemaal pais en vree en koek en ei. Maar op het moment dat er dus een handicap is of een beperking, dat het dan alleen maar moeilijk wordt. Dat is natuurlijk ook een illusie.
Dat is helemaal nonsens. Ik moet zeggen, het gesprek met N, dat vond al een paar jaar geleden plaats. Het zoontje van N, waar ze toen zwanger van was, is in de tussentijd geboren, is al tussentijd een jaar of 5. En dat is echt zo'n orkaan van een kind.
Oh ja.
Zo echt een soort kind, ken je, dat je zo geen minuut alleen kan laten. Of het heeft de kamer paars geschilderd en alle kippen vrijgelaten. En is dan ook nog in de boom bij de buren geklommen. Er is altijd iets aan de hand. Het is altijd totale chaos. En we zeggen wel eens lachend tegen elkaar van zo een heel braaf kindje met een handicap met wat extra zorg nodig. Zou dat misschien niet minder werk geweest zijn dan deze jongen? Want ik weet niet of het meer werk zou zijn.
Ja.
Dus ook dat is natuurlijk een soort illusie.
Het zijn allemaal dingen.
Dat je dat leven kan bepalen.
Die richting opgeduwd, inderdaad.
Ik vertel ook in het boek dat mijn ouders altijd heel bang waren dat ik gepest zou worden. Omdat dat zo het narratief is dat je dan heel vaak krijgt van een kindje met een handicap zal dan gepest worden. En ik ben nooit gepest en mijn broer is heel veel gepest als kind. En mijn broer heeft geen beperking. Dus die mate van voorspelbaarheid die ik ook snap. Allee, als ik zelf zwanger zou zijn, ik zou ook iets willen kunnen in hand houden van wat is er te voorspellen. En wat kan ik controleren hieraan, aan dat proces? Maar dat is er natuurlijk eigenlijk niet, dat weten we niet. En wat ik zo moeilijk vind, is dat handicap zo niet tot die droom behoort. Als ouders dromen over hoe het leven met het kind er zal uitzien, zien ze nooit een kind met een beperking.
En zou dat voor jou een droom zijn? Een kind met een beperking?
Ja, ik zeg dat een beetje provocatief in het boek op een bepaald moment. Van, goh, als ik die logica nu zou omdraaien, als ik nu een beetje zou schoppen en zou zeggen, ik wil eigenlijk alleen een kind met een beperking. Zo'n kind zonder beperking, ik weet eigenlijk niet of je dat een goed thuis kan geven, of dat een goede opvoeding kan geven. Ik ken niks.
Die hele ervaring ken je niet.
Ik ken die ervaring niet. Het niet gehandicapte lichaam, goh, hoe moet ik daarmee omgaan? Ik had dat kind daar niks over kunnen leren. En dat is natuurlijk een beetje tongue-in-cheek bedoeld. Om ook een beetje de absurditeit van de situatie soms te laten zien. Maar het is ook niet helemaal onwaar. Ik wil... Het is niet dat ik niet gelukkig zou zijn als ik een kind zonder beperking zou hebben, ook niet. Maar ik wil wel een soort toekomstverbeelding hebben waar handicap deel van uitmaakt. Ja. Waarin ik mij ook voorstel dat als ik een kind krijg, dat dat een kind met een beperking zou kunnen zijn. En dat dat dan niet alleen maar leidt tot soort angstscenario's en rampscenario's. Van, oh nee, dat gaat dan allemaal moeilijk en verschrikkelijk en er gaat van alles niet gaan. En, maar dat dat mee hoort tot de mooie, verbeelde, vruchtbare, rijke toekomst die ik voor mij kan zien. Ja.
Het zit ook in de documentaire Doof Kind. Dan is een stel die... Nou, nog niet heel lang samen zijn, maar daar wel een beetje over bevraagd worden. Van, ze zijn allebei doof. Zou je een doof kind willen? En dan geeft Tobias, de hoofdpersoon uit de docu, toch wel toe van ja, dat zou ik eigenlijk toch wel heel vet vinden als mijn kind doof is. En niet dat het niet gewenst is als het niet doof is. En dan helemaal natuurlijk inkleden, want je mag natuurlijk niet zeggen ik wil dat mijn kind doof is. Wordt niet geaccepteerd. Maar ja, die culturele ervaring, dat kunnen delen met je kind. Ja, dat is eigenlijk natuurlijk heel logisch dat die wens er ook wel is.
Dus ook, het gaat over iets van die verticale identiteit. Ja, ik schrijf in het boek ook van veel van onze identiteiten, heb ik niet bedacht, dat komt uit Far From The Tree. Het boek van een journalist wiens naam mij nu ontschiet, maar dat kunnen jullie misschien wel ergens opzoeken.
Of bijzetten
of zo. En die spreekt over het feit dat heel veel van onze identiteiten verticaal zijn. Die worden doorgegeven in je gezin. Je huidskleur heel vaak, je culturele achtergrond. Er zijn natuurlijk allemaal uitzonderingen op. Hè. En er zijn eigenlijk twee identiteiten die eerder horizontaal zijn. En dat is een queer identiteit en een gehandicapte identiteit. En dat is ook niet in alle gevallen zo, want er zijn inderdaad mensen die erfelijk doof zijn en die al generaties lang doof zijn en die doofheid en die dove cultuur ook al generaties lang meegeven. Maar over het algemeen ben je als queer persoon of als persoon met een beperking, en als queer persoon met een beperking zoals ik al helemaal, ben je de enige in je gezin met die identiteiten. En die zijn niet doorgegeven door je ouders. En ik kan ook niet naar boven kijken om te zien van hoe leef ik met dit lichaam of met deze identiteiten. Ik kan naar mijn moeder kijken en denk, ah ja, vrouw zijn, jij doet dat zo en ik wil dat ook. Of ik wil me net heel erg tegen verzetten en tegen gaan schoppen, zo wil ik het helemaal niet. Maar ik heb iets om van te starten. Ik heb een startpunt om mee te werken of aan te passen of mee tegen te verzetten. Maar met handicap en met queer identiteit heb je dat niet. En dan zie je ook heel vaak net het zoeken van die chosen families. Dat zie je bij queer mensen, maar bij crip mensen eigenlijk ook heel veel. Het zoeken van een horizontale gemeenschap om die identiteit veel meer horizontaal te beleven.
Ja.
En ik denk dat er misschien ook wel ergens zo dat verlangen in zit naar handicap als een verticale identiteit. Als handicap die je inderdaad binnen een gezin doorgeeft.
Ja.
En misschien ook de waarschijnlijk heel naïeve fantasie die ik dan koester van, goh, ik heb in mijn hele leven heel veel crip skills mezelf moeten aanleren.
Ja.
Daar heb ik nu 35 jaar al mee bezig. Ik zou dat gewoon aan een kind allemaal kunnen doorgeven. Dan gaat dat kind dat waarschijnlijk nonsens vinden en daar heel hard
en
in de
zich te gaan afzetten. Ja, precies.
Daar wil ik helemaal niks mee, moeder, wat een nonsens. Maar die illusie koester ik dan wel ergens. Omdat het ook ergens gaat over in de buitenwereld is handicap al zo onvanzelfsprekend aanwezig. Moet je altijd heel erg strijden over wat is mijn plek hier en ben ik hier eigenlijk wel gewenst. Maar stel je voor dat je een binnenwereld hebt, fantaseer ik dan, waar handicap wel vanzelfsprekend aanwezig is.
Ja. En je schrijft ook over representatie en over hoe dat vroeger er niet was en dan nu misschien beter. Ik kan me voorstellen, voor je queer identiteit zie je meer om je heen dan als het gaat over de handicap. En je gaat ook meer op zoek naar de mensen op wiens schouders je staat en ook meer naar representatie. En wat heb je daar gevonden? Want je hebt veel gevonden.
Ja, ik heb wel van alles gevonden, inderdaad. Er is natuurlijk, en die is heel onbekend, er is langs de ene kant een queer community die al zo niet decennia kunst en cultuur aan het maken is. Maar als kind had ik daar helemaal geen toegang toe. Of als tiener had ik daar geen toegang toe. Nu met het internet is het waarschijnlijk allemaal iets beter voor de queer kinderen en jongeren die vandaag de dag opgroeien. Die kunnen al eens iets googelen en dat dan vinden.
Vinden ze jou?
Vinden ze mij misschien?
Yeah.
Dus er is wel inderdaad iets meer. Maar ik was mij er helemaal niet van bewust, ook omdat je in zo die eenzame positie staat van ik ben dan de enige gehandicapte, dat ik eigenlijk omgeven was door allerlei andere mensen met een beperking, door een hele cultuur van mensen met een beperking, die allemaal al hadden nagedacht over hoe het is om beperkt te zijn en welke kunst daaruit voorkomt en welke andere woorden en termen we kunnen gaan gebruiken of welke andere kaders we kunnen hanteren om naar gehandicapte lichamen, gehandicapte liefdes te kijken. En heel specifiek in mijn onderzoek, en zo ben ik eigenlijk ook bij de thematiek van handicap terechtgekomen, want in het begin heb ik verteld van ik twijfelde heel erg van moet ik dit boek gaan schrijven. Ik heb me heel lang niet met handicap bezig gehouden. En ik ben altijd een historica geweest van sociale bewegingen langs de ene kant. Dus ja, hoe gaan mensen zich organiseren in de samenleving, in verzet organiseren. En van het lichaam langs de andere kant. Dus ik schreef voor gender, ik schreef voor seksualiteit. En liefst ook waar die twee elkaar dan ontmoeten. Hè, waar het lichaam en sociale bewegingen elkaar ontmoeten. En op een bepaald moment dacht ik van ja, ik schrijf hier nu over alles aan mezelf heel de tijd. Dat zie je ook weer spiegeld in mijn werk en in mijn historisch onderzoek. Maar die handicap is zo de grote afwezige. Niet omdat ik dacht, ja, dat is taboe om daarover te schrijven, maar omdat ik dacht van ja, ik wil mij niet verplicht voelen om daarover te moeten spreken of over te moeten werken. Maar het kwam er uiteindelijk toch, juist door die frustratie van, er is zoveel geschiedschrijving rond de geschiedenis van het feminisme, rond de arbeidersbeweging, rond de antidiscriminatiebeweging. En er is helemaal niets. In Nederland is het ietsje beter, maar in Vlaanderen is er helemaal niets rond de geschiedenis van het handicapsactivisme. En wordt er ook heel vaak gedaan alsof die geschiedenis gewoon niet bestaat. We hebben daar ook helemaal geen culturele verbeelding van. We hebben daar geen films over, we hebben daar geen documentaires over. Als je denkt aan die periode, ik denk dat ik het ergens schrijf, maar ja, dan zie je zo de feministische misverkiezingen binnenvallen. Of je ziet studenten met stenen aan het gooien en universiteiten aan het bezetten. Maar we hebben geen dat soort iconische beelden van mensen met een beperking die met hun rolstoelen en hun beugels en hun wandelstokken gebouwen aan het bezetten zijn omdat ze ontoegankelijk zijn. Ja, die kennen we niet. En ik zat dan heel erg met de vraag van, is dat waarlijk niet gebeurd? Of is die geschiedschrijving er gewoon niet? En dat was dan zo een historische vraag die mij niet losliet. En dan ben ik in mijn onderzoek daarvoor een stukje naar beginnen kijken. Mijn onderzoek is een projectonderzoek. Dat is niet het hoofdpunt van mijn onderzoek. Dat gaat toch ergens anders over. Maar elke keer als ik ergens zo een opening zag of in de marge van mijn onderzoek toch een paper kon schrijven daarover, dan ben ik zo gaan zoeken naar, ja, waar zitten die activisten dan? Is er wel een activistische geschiedenis? En die blijkt er heel erg te zijn geweest. Ik heb vooral naar België gekeken, naar Vlaanderen in het bijzonder. En het mooie is dat die er dus eigenlijk wel is, maar dat die gewoon niet doorstroomt. Het is zelfs niet zo dat die doorstroming niet gebeurt van het academisch onderzoek naar de mainstream. Het is er ook gewoon niet in het academisch onderzoek. En ik beschrijf in het boek ook mijn zoektocht in archieven.
Ja.
En dat ik heel vaak ook afgewezen word in allerlei archieven. Dat archivarissen zoiets hebben van, goh ja, maar handicap,
dat
doen wij niet aan. Wij doen hier politieke geschiedschrijving of sociale geschiedschrijving. Ja, handicap, dat vind je ergens, dat moet je dan, weet ik veel.
Yeah.
Ja, dan moet je van een soort instellingsbiografie van een zorginstelling schrijven of zo. Dus er was een soort een soort ontkenning van archiefmateriaal dat er heel vaak wel was. Want ik zat dan heel vaak moeilijk te doen en nog 20 mails te sturen en dan toch naar het archief gaan. En ik vond altijd heel veel materiaal in bijna elk archief. Kon ik materiaal vinden van handicapsorganisaties, maar ook van hoe instellingen in de internationale instellingen zoals de VN, dat er een grote uitwisseling was tussen het Belgisch niveau en de VN rond het beginnen opstellen van de rechten van personen met een beperking, ook gevoed door Belgische handicapsorganisaties. Dus er gebeurde eigenlijk van alles, zelfs ook in heel klassieke politieke geschiedschrijvingszin, wat totaal niet, nooit ergens te boek staat, waar niemand iets van weet en waar ik ook zelfs ook van andere historici heel veel teruggekaatst kreeg van, ja, zou je dat wel doen? Want A, het bestaat niet. B, dit is echt niet goed voor je carrière. Je gaat jezelf in een of andere rare niche vastrijden waar je nooit nog verder mee kan. En B, ja, het is toch een beetje een therapeutisch projectje. Dat ook vaak van historici kwam en dacht van, ja, maar je bent queer en je doet queergeschiedschrijving. Jij bent feminist en je doet vrouwengeschiedschrijving. Is dat dan niet een therapeutisch projectje waar je mee bezig bent?
Nee, maar dat is precies weer dat ding waar we net ook over hadden.
Is dat erg ook als het therapeutisch deel is?
Maar als het zo weggemoffeld wordt, dan kan ik me voorstellen dat je juist dacht, ik ben iets op het spoor, dit is hartstikke belangrijk.
Ja, dit voelt dan net als een grote historische vondst. Al die andere velden zijn al helemaal plat onderzocht. Daar moet je nog ergens zo één flintertje informatie vinden. En hier ligt er zo ripe for the picking. Zo'n veld vol met vruchten die niemand ooit vast heeft genomen en die er wel degelijk allemaal zijn. En die geschiedenisopleiding, ik weet niet of het nu nog zo is, kregen we altijd iets dat de Groene Bijbel heette. En daarin stond dan al ons archiefmateriaal en dan was dat per thema. Dus dan kon je, weet ik veel, een thema opzoeken als de scouts of de jeugdverenigingen. En dan zag je in welke archieven in België daar allemaal materiaal over kon vinden. Of de vrouwenbeweging, in welke archieven vind je daar voor die soort vrouwen, voor de katholieke vrouwenbeweging moet je daar zijn, voor de socialistische moet je daar zijn. En daar staat, voor zover ik weet, tot vandaag de dag niet handicap in. Dat archief ligt daar allemaal te verstoffen in die archieven.
Totdat jij daar was.
Ja.
Ja, en ook omgekeerd heel veel Ja, heel veel activisten met een handicap die inmiddels overleden zijn, die prachtig archief hebben, ook hier in Nederland. En waarvan ik weet dat ja, andere activisten met een beperking, jonge activisten nu van het ene archief naar het andere lopen. Maar kan er iemand de archiefmateriaal alsjeblieft een plek geven?
Ja.
En de archieven zeggen, sorry, dat past niet bij ons.
Ja.
Leg het maar terug op zolder.
Bah, hoop werk nog aan de winkel. Laten we afsluiten met jouw utopia. Net als in je boek.
Ja, er loopt zo een draadje doorheen. Het boek over het verbeelden van de toekomst. En dat begint eigenlijk al... als ik nadenk over die tests en over geboortes... en wil ik inderdaad een gehandicapt kind of niet... dan zit er een soort verbeelding... Dan gaat het al over die verbeelding. Over die verbeelding van... Kan ik mij een toekomst voorstellen waarin handicap een centrale plek krijgt? Want nu, vandaag de dag, is een goede toekomst heel vaak een toekomst waarin handicap niet bestaat. En... Klopt dat eigenlijk wel? Of, en daar moet je natuurlijk de reis van het boek mee voor meemaken, dat ik ergens uitkom bij, ja, maar misschien is meer naar handicap toeleunen, je meer met beperking identificeren, wel een pad naar een mooiere en rijkere toekomst, in plaats van het pad waar we angstvallig van weg moeten blijven om maar een fitte, productieve, gezonde toekomst te kunnen installeren.
Ja.
En ik had ook... dat staat nu niet in het boek, maar er zijn een bepaald moment was ik dan bezig met altijd aan vrienden, kennissen, mensen die ik tegenkwam voor mijn werk te vragen van, goh, vanuit jouw overtuiging of vanuit jouw ideologie, feminisme of liberalisme of socialisme of anarchisme, als jij een mooie toekomst verbeeldt, hoe past handicap daar dan in? En wat voor mij heel erg opviel, is dat bijna niemand daar een antwoord op had. Ze wisten wel dat ze niet moesten zeggen van ja, de handicappen zijn dan uitgeroeid tegen dan, die bestaan niet meer.
Dat voelden ze nog wel aan.
Maar het idee was dan toch heel erg bleef zo steken op het niveau van ja, die mogen er dan ook bij of zo. Maar hoe we dat dan gaan doen en wat er dan zou veranderen in de samenleving als je handicap niet een groepje apart maakt die, als het mogelijk is, een beetje geïntegreerd worden in het bestaande bestel. Maar als je die handicap nu centraal zet, op welke manieren moet de samenleving veranderen? Als je zegt, mensen met een handicap zitten niet meer in de marge, maar in het centrum van de samenleving. Mensen met een handicap gaan mee de maatstaven uitzetten, de normen uitzetten, op de welke de samenleving wordt ingericht.
Ja.
En daar kom ik aan het eind van het boek uit en heb ik ook een stukje over mijn utopia geschreven, omdat ik dacht, ik vind het nergens anders. En ik vond het best wel moeilijk. Er zit ook een gesprek in met een journalist, dat ik ooit had voor een podcast ook, die mij vroeg van, ja, hoe verbeeld jij dan het gehandicapt utopia? En ik kon daar helemaal niet op antwoorden. Het was ook live allemaal, dus ik zat er zo in die studio. En dan zo om die vraag proberen heen te praten. En een ander antwoord geven en daar niet op terugkomen. Maar dat was een goede journalist, dus die kwam steeds terug bij die vraag. Ja. Helaas voor mij.
Die trapte er niet in.
Die trapte niet in mijn trucjes. En ik dacht, verdomme, ja, ik kan daar eigenlijk niet goed antwoord op geven. Ook omdat ik zoveel bezig ben en ook veel van het denken rond handicap zoveel bezig is met de opsomming van alle mogelijke discriminatie en daartegen strijden, wat er allemaal mis is in een negatieve zin. En dat is superbelangrijk, hè. En dat is ook heel veel wat er allemaal tegen gestreden moet worden. Dat ik dat niet in de positieve zin gekeerd krijg. En ik was ook heel erg bang om van het boek een soort zwart boek te maken waarin steeds herhaald wordt hoe erg het wel, alleen wat voor erge dingen je allemaal wel niet tegenkomt als je een handicap hebt. Omdat handicap zoveel meer is dan dat. Dat bestaat niet alleen in de negatieve zin. En er staan ook allemaal hele schone, erotische, poëtische dingen in het boek die met handicap te maken hebben. En in die zin mag ik dus ook nadenken van... Ah ja, kan ik dat dan ook breder omdraaien? Kunnen we voorbij wat er allemaal nu verkeerd is? En wat we vandaag de dag zullen moeten bevechten om ergens te komen? Dat is, ik zeg het nog eens, dat is heel belangrijk. Ik wil het werk van activisten die daarmee bezig zijn absoluut niet aan de kant schuiven. Maar hebben we niet ook een grotere verbeelding nodig dan dat hebben we niet ook? En niet alleen voor mensen met een beperking, maar voor iedereen. En ik denk dat dat ook een stukje de boodschap van het boek is. Want dit is absoluut geen boek dat geschreven is alleen maar voor mensen met een beperking. Het is ook geschreven voor mensen met een beperking. Vond ik ook heel belangrijk om hen tot een volwaardig publiek te maken. Want voor mij wordt er ook nooit geschreven. Dus ik was blij dat er misschien eens voor mensen met een beperking geschreven werd. Maar ik wou het ook heel erg voor mensen zonder beperking schrijven. Niet zo per se om hen te onderwijzen over hoe ze dan met mensen met een beperking moeten omgaan. Maar om hen te laten zien hoe nadenken over handicap voor hen ook zinvol kan zijn. Ja. Net om hen een andere blik op de maatschappij en misschien ook een andere blik op een soort utopia te kunnen geven.
Ja, want ik denk, we hebben het in deze podcast heel vaak over de kapitalisme als wortel van al het kwaad, zeg maar. Maar wat jij doet in je utopia is eigenlijk een ander beeld geven dan die kapitalistische samenleving waarin we constant productief moeten zijn en door en meer. En dat je kijkt naar hoe een handicap, bijvoorbeeld zoiets als Cryptime, hoe dat... Yeah. Ja, gewoon een betere, een mooiere wereld voor iedereen kan maken. Je verwisselt eigenlijk het kapitalisme voor...
Een soort kripwereld waarin andere parameters en andere waarden centraal zijn. Waar we niet productief zijn en altijd volledig druk moeten zijn. En dat je dan als mens met een beperking maar moet proberen, maar meestal falen van in die parameters te passen.
Ja.
Maar wel als we gehandicapte parameters gaan hanteren...
Dan komen er veel meer mensen, komt iedereen mee.
Er komt denk ik heel veel mensen ten goede. Ik hoop dat dat ook is wat mensen uit het boek meenemen. Van, god, dit kan mij ook heel erg ten goede komen als we naar een wereld gaan waarin beperking niet iets angstaanjagend is, maar beperking meer een leidraad kan zijn voor hoe een mooie samenleving eruit.
Ja, echt mooi. Bedankt voor dit gesprek en we gaan... boeken weggeven, want ik dacht, ik zeg het nu, voor
goed dat
vergeet.
Je het zegt.
Doe het.
Ik was het alweer vergeten.
We gaan
namelijk
op Instagram en op Petje
Af.
Gaan we even boeken weggeven, want iedereen moet het lezen.
Iedereen moet het lezen. Dit was aflevering 167. Nou, heel veel dank aan Anaïs voor hier zijn en voor je boek en voor alles.
Super graag gedaan. Ik vond het een heel fijn gesprek.
Het boek ligt dus nu in de boekhandel, in de digitale boekhandel. Het is overal. Mensen moeten het lezen. Ja. Marilotte heeft het uitgelezen.
Dat zegt iets.
Dat klinkt heel onaardig voor jou, maar dat is echt een compliment. Want moeite met lezen.
Ah, je leest niet zo.
Nee,
komt trouwens ook een luisterboekversie.
Oh, goed.
Uiteraard voor de toegankelijkheid, maar die is er nog niet. Maar die kom ik hier in Amsterdam inlezen.
Oh, heel goed. Dat ga je zelf inlezen. Leuk. Fijn. De show notes vind je op dermoney.nl/aflevering-167. En daar vind je een paar dagen na het verschijnen van de aflevering ook het transcript.
Ja, Daniel van der Poppen, Lucas de Gier, Lisbeth Smit. Merciekes.
Ja, ik dacht, ik doe even iets Vlaams.
Ja, we doen even iets leuks.
Heel Vlaams. Goed gedaan.
Ook merciekes aan Paulien, Yvonne, Paula, Pieke, Guusje, Maaike, Tess, Anna, Klaartje, Isidore, Maaike, Robin, Julia en kersverse megastar aanwinst Cheyenne.
Woe!
Bedankt voor namelijk het uittypen van de aflevering.
Ja. Stuur post naar info@damhoney.nl.
Of stuur geld op petjeaf.com/damhoney. Vanaf 1 euro per maand word je bonusbal. En krijg je onder andere toegang tot onze bonuspodcast genaamd Je Doet Het Er Maar Mee. En maak je dus kans op het boek.
Maar je kan het ook allemaal laten zitten. Zou ik niet doen, want je maakt kans op het boek. Maar goed, kan ons het schelen. Zelf weten.
Doei.
Doei.
Hey, pst. Ga even snel naar emma-sleep.nl voor een bergkorting op heerlijk slaapspul.
Zoals het kussen van je dromen of het matras van je dromen.
Gebruik de code DAMNHONEY aan elkaar om nog eens 10% extra korting te krijgen. Bovenop de kortingen die je al op emma-sleep.nl vindt.